Ja, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Georganiseerde Chaos, de podcast. Ik ben Wietke, ik ben virtual assistant, ik ben mama en ik hou ervan om taboes te gaan doorbreken. En vandaag heb ik er wel eentje die voor sommige mensen misschien best wel triggerend kunnen zijn. Het gaat over sterrenkindjes, dus mocht je zoiets hebben van dit gaat me nog iets te diep, iets te ver, alsjeblieft. Doe daar dan ook wat mee. Luister deze dan niet. Of misschien ook wel. En luister gewoon met iemand anders samen. Mijn podcasts zijn rauw. Ze zijn niet geëdit. Dus alles wat je hoort is kan emotioneel zijn. Ik heb vandaag een hele mooie gast. En dat is Monique. En Monique heeft iets heel heftigs meegemaakt. En Monique, stel jezelf eens eventjes voor.
Ja, ik ben Monique. Ik ben mama van 3 kinderen, waarvan 1 sterrenkindje. Ik werk als verzorger in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ik heb een druk, gezellig huishouden, alleen maar vol met mannen. En ik heb een klein eigen bedrijfje.
Ja, en ja, nou, het is heel wat. Want ik ben bij jou gekomen via Instagram. En ja. Daar ben ik achtergekomen dat jij een zoontje hebt die niet meer hier op aarde mag zijn.
Ja.
Jij hebt daar best wel jij hebt een idee ook dat daar een taboe op heerst, dat je daar niet vrijelijk over mag praten, toch?
Ja, er wordt vrij weinig gepraat over sterrenkindjes. Mensen die ik lange tijd kende, bleken een kindje verloren te hebben, die ze nooit benoemd hebben. Dus ik denk van vroeger uit ook schaamte.
Ja.
Niet over gepraat worden. En ik vind dat er gewoon open gegooid moet worden. Want die kinderen doen er ook toe. Ook al zijn ze niet hier.
Ja.
Bij een gezin. En ze zijn wel geboren. En hun hartje heeft geklopt. En ze doen er gewoon toe. Misschien nog wel meer dan een levend kind. Omdat je die altijd moet missen.
Ja. Ja. Oh, ik krijg gewoon helemaal kippenvel. Ik moet nu al bijna janken. Ik zei daar voordat we de podcast starten, zei ik tegen Monique. Dat heb ik vanochtend ook in mijn stories gedeeld. Ik voelde mij moeder zodra ik een positieve test in mijn handen had. En instant kreeg ik 2 angsten. 1, dat was dat ik mijn kind niet groot zag worden, omdat ik er zelf niet meer zou zijn. En 2, dat ik mijn kind zou verliezen. En jij hebt dit moeten doorstaan. En ik kan me gewoon niet voorstellen wat, ja, ik zei het je net ook al, wat voor hel het is geweest voor je. Maar ook wat waarschijnlijk ook ontzettend mooi is geweest, omdat Koen bij jullie is geweest voor een hele korte tijd. Zou je alsjeblieft wat meer willen vertellen over Koen en hoe het allemaal is gegaan?
Ja, dan begin ik wel bij het begin. Koen was een grote wens in 2015. Kregen wij de wens voor een tweede kindje. Daarvoor heb ik een ziekte gehad waar je onvruchtbaar van kan worden. Dus na een half jaar geen zwangerschap, de malle molen in. Nou, lang verhaal kort, 2 operaties verder aan mijn baarmoeder. Kijkoperaties, 1 eileider verkleefd, die is ook weggehaald. Heel veel hormoonkuren. Dat was eigenlijk niet helemaal zoals het hoorde te gaan. Uiteindelijk zijn we door een geweldige fertiliteitsarts onder de hoede genomen. Ik hoop dat echt iedereen die in het traject komt zo'n arts krijgt. Echt gewoon een topmens was dat. En zij heeft ons meegenomen in de reis met inseminaties. En in november 2018 zouden wij de laatste inseminatie hebben. Alleen toen waren de eitjes gesprongen voor de inseminatie. Dus heel wat traject werd stopgezet van die maand. Ik was bij een osteopaat geweest, dat durfde ik niet te vertellen. Want ik dacht, ziekenhuizen staan daar sceptisch tegenover. Maar ik dacht, ja, die man heeft wel iets gedaan, want mijn eitjes zijn weg, heb ik nooit gehad. En die laatste ronde hebben wij herkanst in december. Op 7 december werd de inseminatie gedaan. Heb ik nog heel ironisch een foto gemaakt van het buisje zaad wat ze inbrachten. En daaruit is de zwangerschap van Koen ontstaan.
Oh, wat goed. Wat fijn dat het zo kan.
Ja, dat was echt heel fijn. Maar het was ook even schakelen. Want wij hadden zoiets van, we mochten door voor IVF. Maar we hadden zoiets na al die jaren. Stoppen we daarmee, want we hebben ook nog een leven. En heel ons leven draaide om het ziekenhuis heen. Onze agenda's, want ja, je moet hormonen spuiten, je moet op uren tijd komen. Nou, al die onderzoeken, noem maar op. En we waren eigenlijk de babykamer aan het veranderen naar een kastenkamer. Maar dat moest dus weer een babykamer gaan worden. En toch had ik na die positieve test. Het idee van, gaat dit wel goed komen? Toen heb ik, wij zaten in een afsluitend traject omdat we de laatste ronde hadden gehad. Ik liep bij een psycholoog om het een plaatje te geven. Want het is niet niks als je een wens hebt wat niet zal gaan worden. En daar heb ik ook aangegeven na een week of 6 zwangerschap van, joh, luister, ik moet eerst de 24 weken maar zien te halen. En zij zegt, waar baseer jij dit op? Want het gaat toch hartstikke goed. En toen voelde ik me eigenlijk niet zo serieus genomen. Dus toen heb ik het laten varen. Toen kregen wij met een week of 8 de eerste echo. En zag er allemaal hartstikke goed uit. Een week later de volgende echo. Zag er ook goed uit. Langzaamaan mensen geïnformeerd over de zwangerschap. Maar in mijn achterhoofd bleef ik het gevoel houden. Ik mag niet blij zijn, want er gaat nog iets gebeuren.
Wat toen bizar.
Ja, ik had dat gevoel heel sterk.
Toen,
eind januari kreeg ik bloedingen. En toen dacht ik, nu is het gewoon klaar. Eerste instantie mocht ik niet naar het ziekenhuis komen. En toen het echt uitliep, het stroomde gewoon echt uit. Het was op een woensdag. Ik had eigenlijk avonddienst. Toen mocht ik toch naar het ziekenhuis komen. En ze werden er gelijk geholpen en een echo gemaakt. En alles zag er goed uit.
Hoeveel weken was je toen?
Ja, een week of 9, 10.
Oh, dus al best wel vroeg.
Ja. En de bloedingen bleven, dus ik kreeg echt acute rust, mocht niet meer werken. Ze hebben ook onderzoeken gedaan, een SOA-onderzoek en een uitstrijkje, alles gedaan. Maar daar kwam niks uit, dus ze dachten van ja, een scheurtje ergens, hè, of een dun bloedvat. Ze wisten het eigenlijk niet, maar ik moest echt rust houden, want bloedingen kwamen vaker voor. Het kindje deed het goed, dus we moesten positief zijn. En ik dacht alleen maar, nou, positief zijn, nee, want er gaat nog iets komen. Nou, toen met 11 weken hadden wij weer een gesprek bij de gynaecoloog. Daar kregen wij te horen dat de placenta van de oudste slecht doorbloed was. En dat die daarom heel klein was bij zijn geboorte. Dat wisten wij niet. Dus ik moest Ascal gaan slikken vanaf 12 weken. Nou, met 12 weken weer een echo en controles gehad. En ik zou Ascal gaan slikken. Nou, dat hebben we ook allemaal braaf gedaan. Netjes aan de leefregels gehouden, van rust te nemen. Ging niet trekken, niet duwen, niet tillen. Dus ik was echt heel erg beperkt. Lag heel veel op bed of op de bank. Daarnaast was ik ook gewoon heel erg ziek. Want zwanger worden, dat was al een ding. Maar zwanger zijn was helemaal een ding. Want ik word heel snel ziek van die hormonen. Ik word echt een heks. Ik kan daar echt niet tegen.
Oh, herkenbaar.
Mijn omgeving. En bekkeninstabiliteit en spugen. Nou, hele rambam had ik. En de bloedingen bleven, dus elke keer weer naar het ziekenhuis. Op een gegeven moment dachten wij zelfs van, ja, weet je, het is niet veel. We gaan die oudste niet meer in alle el uit bed trekken, we bellen morgen wel. We hebben een angel sound gekocht, regelmatig het hartje geluisterd. Nou, helemaal prima. Het ziekenhuis was daar niet helemaal mee eens, want die zei, ja, je moet gewoon komen. Ja, op een gegeven moment met die bloedingen, dan denk je ook van, ja, hun kunnen ook niks doen. Het is geen 24 weken. En weet je, jullie zeggen ook elke keer dat het goed is. Dus ja, we belden dan de volgende dag. Nou, werd ons echt op het hart gedrukt, niet meer doen. Nou, uiteindelijk ook niet meer gedaan. Nou, zo liepen we langzaam naar de 20 weken. En dat was op 12 april, dat vergeet je ook nooit meer. 'S morgens heb ik in mijn dagboek geschreven van, wij hebben direct de 20 weken echo, maar wij gaan heel slecht nieuws krijgen. Alleen dat weet nog niemand. Heb ik mijn man opgehaald van de sportschool. Wij zijn samen naar het ziekenhuis gereden. Naar Focus zat daar. Ik zit in Breda in het ziekenhuis. En daar zouden ze de 20 weken echo doen. En het was heel stil in de auto. En toen dacht ik, dit is al niet goed. Wij praten altijd. We hebben nooit geen stof tekort.
Ja.
En wij komen daar. En we hadden zo'n 2 van die kaartjes met boy or girl. En dan Meske. Hele lieve echoscopiste was. Dus ook nog een jong meisje. En die zou een kaartje in de envelop doen wat het zou worden. En dan wisten we nog niet hoe we het gingen uitpakken, maar we wilden daar wel iets mee doen. Nou, dan krijg je eerst zo'n standaard riedeltje. En alle vragen beantwoord, informatie doorgenomen, geluisterd en antwoorden gegeven. En toen mocht ik op dat bed gaan liggen. Mijn bovenbuik, mijn buik moest ik ontbloten. Shirt omhoog, zij doet een gel op mijn buik. Ze zet de echo-apparaat erop en ik zie het gelijk. En zij kijkt en ze zegt, het is niet goed. En mijn man, daar drong het niet bij door. Die zat naast mij op een stoel en die keek. Ze zegt, ik zie geen hartslag. Maar ik zag al geen hartslag meer. Ik zag geen leven meer. En ik zag bijna geen vruchtwater meer. En de dag daarvoor had iemand tegen mij gezegd, het lijkt wel of je buik kleiner is. En toen dacht ik, negeren, niks mee doen. Ze zegt, die echoscopiste zegt van, ik ga toch nog even met rood en blauw, kunnen hun dan kijken, hè, of er bloeddoorstroming is. Nou, dat was er dus ook niet meer. Ze zegt, ja, ik zet het echoapparaat uit. Dus wat een echo wat 3 kwartier zou duren, werd na een paar minuten al afgebroken. Ja, mijn man helemaal huilen, zoals ik hem nog nooit had horen huilen. En ik heb alleen maar geschreeuwd van, hoe kan dit nou? Is dit mijn schuld? Had ik geen cola moeten drinken? Je gaat echt de gekste dingen gaan door je hoofd. En wat nu? Dit moet eruit. Ik heb een dood kind in mijn buik en dit kan niet. En hoe dan? En zij pakt mij vast en ze zegt, meisje, luister, jij kan hier niks aan doen. Luister, dit is niet jouw schuld. Maar zij was ook zo geschrokken. Ze heeft ons alleen gelaten. Ik zei alleen maar, ik moet mijn moeder bellen. Maar mijn moeder is ook een kindje verloren.
Ja.
Dus ik heb mijn moeder gebeld. Zij, dan is de procedure dat jullie een gynaecoloog moeten halen voor echt vast te stellen dat het kindje is overleden. Ja, dan moet je je familie gaan inlichten. Dus ik heb mijn moeder gebeld. Die begon gelijk te huilen. En ja, iedereen natuurlijk.
Ik ook. Ik zit hier met tranen in mijn ogen. Wat een verhaal.
Ja.
Ga vooral door. Als je wat hoort sniffen, dan ben ik het.
Toen heb ik mijn moeder gebeld. En die heeft mijn broer ingelicht. En mijn schoonmoeder was bij onze Tim op school aan het helpen met de koningsspelen. Dus ik probeerde school te bellen. Maar ja, met zo'n dag is heel school in rep en roer. Die waren niet te bereiken. Toen probeerde mijn man zijn vader te bereiken. Maar die hoort nog alles slecht aan de telefoon. Mijn man heeft daar schreeuwen. Na 3 keer zeggen, hoorde hij het nog niet. Huh? Zei hij, ja, of het nou de schrik is geweest dat het niet binnenkwam. Of hè, even te zeiden. Toen heb ik de telefoon overgenomen. Toen heb ik gezegd, de baby is dood. Je moet nu naar school. Je moet oma halen. Inmiddels was ik met mijn eigen telefoon, had ik school te pakken. Kreeg ik oma aan de lijn. Dus die heb ik via de telefoon op de hoogte gebracht. En mijn schoonvader heeft onze Tim en mijn schoonmoeder opgehaald op school. En ik had afgesproken dat wij het zelf tegen Tim gingen vertellen. Want ja, hoe vertel je broertje, je kind, dat zijn broertje of zusje dood is? Dat is nogal wat.
Hoe oud was Tim op dat moment?
6.
Oh.
7. Ja, 6 jaar en 10 maanden. En ondertussen kwam dat meisje van die echo terug. Die heeft ons meegenomen naar een kamertje op triage. Daar werden wij in een kamertje neergezet om de gynaecoloog te wachten. Ja, mijn man was volledig in shock. Die kon alleen maar huilen. En ik zei, ja, ik sla gelijk om in het praktische. Ik denk dat dat ook een beetje mijn zustersinstinct is. Ja. Want ik dacht, ja, er moet een uitvaart komen. Ik had een geboortefotograaf geregeld. Super tof mens. Die heb ik gelijk geappt. Ik heb gisteren toevallig dat appje nog terug zitten lezen. Slecht nieuws. De baby zit dood in mijn buik. Ik bel jou zodra ik iets weet. Die heb ik gebeld van, ja, wil je alsjeblieft foto's maken? Want we kunnen maar kort herinneringen maken. Dus ja, ik wil toch graag dat je dat doet, als het mag van het ziekenhuis. En ik heb onze financiële man gebeld. Ik heb daar gewoon, ik kreeg zijn assistent aan de lijn. Ik zeg, luister, ik heb net een echo gehad, ons kindje is overleden. Ik moet een uitvaart regelen, maar ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. En mijn man zat ondertussen naast mij alleen nog maar te huilen. Ik was compleet in shock. En dan komt er een gynaecoloog binnen. We kregen een hele vragenlijst, dat we obductie wilden. Ja, je wil weten wat de doodsoorzaak is. Tenminste, dat wilden wij heel graag. Want zou daar iets uitkomen, dan weet je dat dat gevolg heeft, kan hebben voor een eventuele volgende zwangerschap.
Ja.
En ik kon het niet verkroppen dat ik een gezond kindje af zou hebben gegeven. En dat het gewoon een fout van moeder natuur was. Dat zou ik zo erg vinden. Dat was eigenlijk mijn ergste nachtmerrie. Dus ik hoopte eigenlijk dat Koen iets zou hebben. En je krijgt een hele vragenlijst. Of dat je kraamzorg wil. Dat was een vraag die is me altijd bijgebleven. Ja, wij hebben gezegd, ja, doe maar. Maar ik dacht eigenlijk, ja, waarom? Waarom zou je kraamzorg doen? Nu ben ik er achteraf gezien heel blij mee.
Ja.
Ik kreeg gelijk allerlei onderzoeken, er werden allerlei buisjes bloed afgenomen en officieel had de gynaecoloog daar een echo moeten maken in dat kamertje. Dat is niet meer gebeurd, dat is een fout geweest van het ziekenhuis, hebben ze erkend. Maar ja, we weten allemaal dat Koen toch overleden was. Officieel moeten ze het vaststellen, maar nu gezien, ja, weten we dat, is het gewoon een feit.
Ja.
En dan moet je...
Wat hadden ze willen uitsluiten? dat het toch nog, dat hij toch nog in leven zou zijn? Of
is de procedure, of dat het wel echt goed gezien is, omdat degene die als eerste die echo maakt, die krijgt natuurlijk ook een shock. Hè? Die krijgt ook een klap van, wow, dit is niet goed. En hoe je het went of keert, ze worden daarin geschoold. Maar het blijft toch altijd een verrassing, omdat je daar niet van uitgaat bij dit termijn.
Ja.
Van 20 weken. En ja, en het is gewoon procedure dat de gynaecoloog er echt moet vaststellen.
Ja.
En dan wordt er afgesproken wanneer dat je moet gaan bevallen. En ik zei, maar ik ga niet naar huis, mijn doodkind in mijn buik. Dat ga ik echt niet doen. Dat gaat er nu uit. Dat moet eruit. En van mijn moeder wist ik dat ik geen keizersnee zou krijgen. Want dat heeft zij ook niet gehad. Dus daar vroeg ik wel naar. Want ik dacht, ja, een bevalling. Ik moet die pijn doorstaan.
Oh, ja. Hoe?
Ja, dat. Maar bevallen, maar gelijk eruit halen en een keizersnee, dat doen ze niet. Tenzij jij in levensgevaar bent. Maar ja, dat was ik niet. Dus ik werd naar huis gestuurd met een inleidingsdatum. En dit was op vrijdag. En op zondag, de 13e, zou ik ingeleid worden. Er was een heel team opgetrommeld. Dat was gelukt, want er waren nog twee andere stellen waar dit aan de hand was. Dus normaal heb je daar een kamertje voor. Ja, echt heel erg.
Nee, in het, op hetzelfde moment in hetzelfde ziekenhuis?
Ja, in hetzelfde weekend allemaal, dat die bevallen gingen bevallen.
Wat?
Een eigen kamertje en je krijgt een heel eigen team. Dus ze hebben voor ons echt mensen thuis opgebeld en via hoge hand kunnen regelen dat er een team voor ons was om op zondag in te lijmen, dat ik dat per se wilde. Maar we hadden dan niet een apart kamertje die dan zo liefdevol is ingericht. Maar ja, dat interesseerde mij helemaal niks, dat kamertje. Ik dacht, ja, die moeten gewoon uit, ja.
Yeah.
Ik vond dat een heel eng idee. Achteraf gezien denk ik, ja, waarom? Maar op dat moment dacht ik, ja, nee, een dode baby in mijn buik. Dat idee, dat vond ik zo eng. Ik heb mijn buik ook niet meer aangeraakt. Ik
vond maar is dat dan, ja, dat geloof ik, weet je. Is dat dan ook niet dat je dan het idee hebt van, ja, maar de functie is helemaal weg. Hè? Een zwangere buik is het zorgen voor een kindje. En dat kindje is niet meer.
Ja, van ik hoef niet meer te zorgen voor en mijn lijf hoeft nog meer te doorstaan. Want van de hormonen was ik gewoon heel ziek.
Ja.
Dus wij zouden dan die zondag ingeleid worden. En toen werden we naar huis gestuurd. Ja, dan ga je met z'n tweeën verlamd naar huis.
Oh.
Ja.
Maar
kindje.
Oh. Ga vooral verder.
En toen in de auto kreeg ik een appje van mijn schoonzusje. Hoe was de 20 weken echo?
Oh.
Ik haar gebeld heb of geappt. Ik weet alleen, en dat zei ze naar de hand, dat ze op het schoolplein stond toen ik haar het nieuws heb verteld. En in de auto naar huis zei ik tegen mijn man, het enige wat ik nu echt nog wil is een buikbeeld van mijn buik maken. Want dat is eigenlijk het enigste wat mijn wens was van deze zwangerschap. Een buikbeeld en een geboortefotograaf. Meer wilde ik niet. En mijn schoonzusje had toevallig via de brandweer van haar man een kennis die dat deed. Dus daar had ik het nummer van gekregen. Die heb ik gebeld. En ik heb maar gewoon, ja, weet je, je weet niet meer hoe je tactisch moet zijn. Je handelt gewoon. Je doet het gewoon. Je zegt het gewoon. Ik zei, ja, meneer Kees, want hij heet Kees. Ik zeg, ja, ik heb een dode baby in mijn buik en daar moet ik zondag van bevallen, maar ik wil nog een buikbeeld maken en ik heb jouw nummer via mijn schoonzusje. En ik weet, ja, dat kan, wil jij dat doen? En die man was helemaal stil. En ja, hij zegt, ga dat regelen. Dus de volgende dag konden we dat maken.
Oh.
En ja, inmiddels waren we bij mijn schoonouders thuis aangekomen en daar gingen wij naar binnen. Ja, we troffen hun aan huilend in de keuken. We gaan altijd via de achterdeur naar binnen. En onze Tim zat op de bank. En dan moet je het hem gaan vertellen. En nou ga ik zelf huilen.
Oh, ja, hou maar op. Ik doe met je mee.
En die zat op de bank. En hij moest wel vertellen dat zijn broertje dood was. Of zijn zusje. Want ze konden niet meer zien wat er was. En natuurlijk, je hoort je kind huilen. Maar zo'n manier hoe hij toen huilde, heb ik nooit gehoord. Dat ging om merg en been. Dus ja, nou, daar zit je dan. Met je vent, je schoonouders en je kind. Niet wetend wat je te wachten staat. Toen meldde de financieel adviseur terug. Die had een begrafenisondernemer gebeld. Die ging alles regelen voor ons. Dus daar hoefden we ons geen zorgen over te maken. Toen probeerde ik mijn leidinggevende te bellen. Maar die kreeg ik niet te pakken, want die was altijd vrij. Ik heb personeelszaken gebeld. En die waren echt super lief. En dat vrouwtje zei van, ik mag het niet zeggen, maar toch doe ik het. Ze zegt, met 24 weken heb jij geen recht op bevallingsverlof, zwangerschapsverlof. niks, want het is geen 24 weken. Dus ze zien het als een miskraam. Ja, dat vond ik heel erg. Maar zij zei, van personeelszaken zei, neem de tijd, want dit heb je echt nodig. Waarop ik zei, nou, dan ga ik volgende week wel weer werken. Maar ja, niet weten wat me te wachten stond, toch? Je bent zo ontwikkeld, je weet niks. En gelukkig weten de meeste mensen dit niet, want dit wil je gewoon niet meemaken. Belde mijn leidinggevende, belde terug. Toen waren we inmiddels al thuis, waren mijn ouders wonen bij Arnhem en wij wonen bij Oosterhout in Brabant. Er zijn een uur rijden tussen, dus mijn ouders zijn gekomen. En mijn leidinggevende belde en ja, die lieve man die stond op punt om opa te worden. Dus dat was voor hem heel... Die had ik huilend aan de lijn en die was zo meelevend. En ja, je moet iedereen langzaam te hoogte brengen. En hoe ga je dat doen? Wij hebben er toen voor gekozen om het op social media openbaar te maken nadat wij onze vrienden en familie hadden geïnformeerd. Mijn beste vriendin had ik al heel snel geïnformeerd. Die kwam s'avonds onder diensttijd nog langs. Vond ik zo fijn. Die was met een collega samen aan het werk en zij kon even naar mij toe. Ja, we hebben alleen maar gehuild. En dan komt het besef van ja, we gaan de nacht in. Ik had 's middags al medicijnen ingenomen om de lichaam al voor te bereiden op een bevalling. En ja, we hebben 's avonds gegoogeld. Want ja, hoe ziet een kindje van 20 weken eruit? Dat weet je niet. Gelukkig weet je dat niet. Dus wij gingen googelen. En dan is het van ja, maar dan hebben we direct een kindje. Laat het er zo en zo uitzien. En dan moet kleertjes aan, toch? Ja.
Ja.
Naakt wordt een mens geboren en naakt gaan we hier weer vandaan, zegt dat liedje zo mooi. Maar ja, het is wel zo. Ja. Toen heb ik serieus gedacht om de volgende dag naar de Intertoys te gaan om poppenkleren te kopen of barbiekleren. Heb ik niet gedaan. Nou ja, de nacht gingen we in. We hadden wat dingetjes opgeschreven wat we zouden willen en hoe we het zouden doen. Maar eigenlijk gingen we ook een beetje blanco, want we wisten het gewoon niet. De volgende dag werd ik twee uurtjes geslapen. Ik had krampen. Ik voelde me echt niet lekker. Gewoon. Ik reageerde heel sterk op medicijnen. Ziekenhuis gebeld. Nou, die waren eigenlijk heel blij, want de bevalling... Hè, dat was een voorbereiding op de bevalling. En mijn lijf was al bezig. Dus dat zou alleen maar een goed teken zijn. Maar van bevallen was nog geen sprake. En ik zou de dag daarna ingeleid worden. Ja, 's middags gingen wij dan buikbeeld maken. Die heb ik hier. Ja, voor de luisteraars kunnen we niet zien. Ja, het is een... Oh. Ja, heel mooi silhouet. En daar hebben we uiteindelijk een urntje van gemaakt. Daar zit ook het as in.
Oh, wat is die mooi. Even voor de luisteraars. Ik zie echt een torso met twee armen. Ik zie de borsten, een buik. En ik zie iemand met een hele trotse houding.
Ja.
Wat een heel mooi beeld.
Ja, daar zijn we opeens ook echt heel dankbaar voor.
Ja.
Dat wat je eigenlijk hebt.
Ja.
Ja, we hebben wel spullen, maar dat is toch anders.
Ja. Koen zat daarin.
Ik heb een beeld gemaakt en toen dacht ik van ja, we hebben volgende week een uitvaart. Maar die schoenen van onze Tim zagen er niet uit. Oh. Naar de stad. Die moet nieuwe schoenen hebben. Nou, was ook zoiets. We hadden twee namen. Voor een meisje hadden we Esmee en voor een jongen hadden we Koen. En we staan in de schoenenwinkel en er was een meisje Esmee en die luisterde niet. En die moeder zei, Esmee, en daar moet je even meewerken. En wij kijken elkaar aan zo van ja, oh jee, weet je, die naam. Nou, schoenen gekocht, op weg naar huis en in de auto word ik hartstikke beroerd. De ramen moesten open, ik voelde me echt zo ziek worden. Ik zei, dit is het begin.
Ja.
Thuisgekomen, ziekenhuis gebeld. Nee, maar dat kan nog helemaal niet, dit en dat. Ik zei, ja, nou, om 7 uur vanavond hebben we weer contact, 7:15, om te kijken wat de situatie is. Ik zei, dat is goed. Ja. Mijn schoonmoeder gebeld of dat Tim daar naartoe kon, want mijn moeder zou de volgende ochtend komen, zodat wij in rust naar het ziekenhuis konden, Tim gewoon lekker thuis kon blijven en een beetje in zijn eigen ritme kon zijn en zijn leefomgeving. Mijn moeder had per direct vrijgekregen. Dus nou, dat hadden we allemaal geregeld, maar ja, de planning liep heel anders. De verloskundige belde, die vroeg wat ik wilde. Ik zeg biefstuk en wijn. Ze zegt, meid, je mag alles nemen zolang je morgen maar wel bij de tijd bent. Want dit kan je maar één keer doen. Dit gaat zo'n impact hebben. En ik wil niet dat je beïnvloed bent door drugs of wat dan ook. Nou, oké, okay, best. Mijn man was ondertussen al naar de plus geweest. Dat hij het gerookt had. Die had al biefstuk gehaald. En ik zei tegen mijn man, wij gaan de tafel dekken. We gaan eten. En ik zat onder het eten al te klokken op de oven. Want ik keek uit op de oven en de klok. En toen dacht ik, ja, ik heb al echt weeën. Dit zijn al echt gewoon weeën. En iedereen kan zeggen dat het niet kan. Maar dit zijn echt wel weeën. Dus ik zeg onder het eten, plan de campagne, dit, dit en dit gaan we doen. Bel je moeder, hè? Wij gaan naar het ziekenhuis. Anders beval ik direct op de snelweg bij hectometer paaltje 300. Veel. Ik zeg, dan wordt het geen Koen of Esmee, maar Hector.
Ja, ja, ja.
Nou, mijn schoonmoeder die kwam Tim halen en die dacht van, oh, dat zal wel meevallen, totdat ze mij naar de auto zag strompelen en die dacht, nou... Ja, en mijn man die heeft altijd gezegd, ik wil zo'n rit met zo'n barende vrouw naast me, die heel de wereld verrot schuilt. Nou, dat heb ik gedaan. Bevallen. In het ziekenhuis aangekomen, zei die lieve verpleegkundige, oh, je bent echt aan mijn bevallen. Ik zeg, ja, dat verzin ik toch niet, dat ga ik toch niet doen. Ja, ik heb echt weeën. Nou, puffend naar de verloskamers gebracht. Daar kwam een hele lieve gynaecoloog. Ja, ook zo'n heel, ja, ik vond iedereen lief en aardig, want wij zijn zo goed geholpen. En zij zegt van, ja, gisteren is nog die controle-echo gemaakt. Ik zeg, controle-echo? Er is nooit geen echo gemaakt. Ik zeg, dus als jullie nu iets in gang hebben gezet met medicijnen, wat niet nodig is, dan zie ik jullie in de rechtbank, denk of niet? Want dit vind ik niet tof. Ik was echt niet aardig.
Ja, maar als jij aan het bevallen bent, meid.
Ja. De fotograaf was er inmiddels ook al. Echo gemaakt, ja, echt gewoon duidelijk overleden. Nou, toen heb ik om 7:30 de eerste gift medicatie gekregen. En die zou rond 10:30 zou ik weer een gift krijgen. Nou, ik zeg ja, niet om het een of het ander, maar waar gaan we direct die baby in doen? Nou, toen kwamen ze met mandjes aan en dat, ja, met alle respect, er waren van die mandjes, die je, van die zachte mandjes die je ook koopt bij de Action, waar ik mijn sokken in bewaar. Dus ik zeg, ja, met alle respect, maar hier ga ik mijn kind niet inleggen. Nee. Mijn schoonmoeder gebeld, uitvaartverzekeringonderneming had mijn man gebeld. En mijn schoonmoeder heeft een supermooi mandje uitgezocht voor Koen. En die heeft dat de volgende dag op kunnen halen. Nou, toen moesten we nog een mutsje uitzoeken, want ik dacht, hij moet iets op zijn hoofdje. Dus een heel mooi wit mutsje. Ja, vergelijk het met een baby, een newborn sokje, wit gewoon. Oh. En ja, dat kreeg hij op. Nou, wij hadden inmiddels al een hoekje ingericht met een mooi lichtdingetje wat ik gekregen had van mijn beste vriendin. En een tekening van onze Tim en een kaartje waar de geboortegegevens op konden. Ja, en ik lag daar te puffen en te huilen en ondertussen te praten. En ja, het ging op een gegeven moment keer ik in zo'n bevalling in mijn eigen wereld. Dus mijn man had met de verpleging en de geboortefotograaf afgesproken dat hij naar huis zou gaan, de geboortefotograaf, en die zou dan 's avonds terugkomen. We zouden innig contact houden. En ik dacht alleen maar, ja, jullie kunnen wel zeggen dat het uren gaat duren, maar die gaat echt geen uren duren. Bij zo'n klein babytje heb je geen 10 centimeter ontsluiting nodig.
Nee. Was je bang op dat moment?
Nee. Nee, ik vond het eigenlijk heel fijn.
Ja, want het in gang gezet kon worden? Of?
Ja, maar ik vind bevallen sowieso... Ja, dat klinkt heel raar, maar ik vind die weeën vind ik zo fijn. Want ja, omdat ik weet dat ik er iets voor terugkrijg. En nou wist ik ook dat ik er niet iets voor terugkreeg. Maar voor mij was het een verlossing van een angst, ja, wat ik had. Ik vond het heel eng om een babytje te dragen wat niet meer leefde.
Ja.
Mijn grootste, waar ik wel bang voor was, is dat het op de wc geboren zou worden. Want dan zei ze ook, het kan er zo uitvloepen. Dus ze hadden een po in de wc gezet. Nou, de geboortefotograaf is weggegaan. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn man, ik moet poepen. Lekker verhaal.
Maakt niet uit, meid. Ik denk dat alle mama's begrijpen wat je bedoelt.
Ja. En toen zegt hij, nou, ik loop wel met je aan mee. Ik zeg, nou, dat dacht ik niet. Want ja, 1 en 1 is 2. Dit komt er direct uit. Wij toch naar de wc gestrompeld, de zuster gebeld. Nou, die reageren gelijk in zo'n situatie. Dus die kwamen en onderwijl dat ik op de poos had, kreeg ik inderdaad ontlasting. En werd Koen zijn beentjes geboren, want hij lag in een stuit.
Toen
ben ik met benen wijd. Ze hebben het bed naar de badkamertje gereden, met benen wijd, heel capriolen uitgehaald om terug op dat bed te komen. En in de volgende week is Koen geboren. Een jongetje. En dat wisten we toen nog niet. Dus ja, die was geboren. En hij was niet groot. 25 centimeter. Maar wel groter dan ze hadden verwacht. Er was geen vruchtwater meer. Op dat moment wisten wij niet waar dat door kwam. Ja. Achteraf gezien komt dat omdat de nieren als eerste stoppen en babytjes maken zelf vruchtwater aan. Die nemen vruchtwater op en die scheiden het uit door de nieren. En dan krijg je vruchtwater. En Koen heeft wel alles op kunnen nemen, maar niet meer uit kunnen scheiden omdat zijn nieren gestopt waren. Nou, Koen geboren, die werd in een bekkentje gelegd. Heel liefdevol hebben ze dat allemaal gedaan. We hadden afgesproken dat ze eerst zouden omschrijven hoe dat hij eruit zou zien voordat we het zouden zien, omdat we het gewoon heel eng vonden. Een geboortefotograaf was net binnen. Mijn Koen was net geboren, toen kwam zij binnen. Ze heeft supermooie foto's gemaakt, ze zijn voor ons zo belangrijk. Ze was helemaal op de achtergrond. En toen moest die placenta eruit. Nou, dat werd nog een hele onderneming, want die kwam er dus niet uit. Ze hebben staan trekken, staan duwen en ik kan heel goed aangeven wat ik voel en wat er dan gaat komen. Dus op een gegeven moment zei ik, ik kan dit niet, het lukt me niet. Inmiddels was er al een hoofdgynaecoloog binnengekomen. En alle handdoeken werden gewogen, want ik had enorm veel bloedverlies. En ze zegt, je kan dit wel, kom op. Ze heeft letterlijk eraan getrokken, maar ze kreeg het er niet uit. Toen zei ik, jongens, heel goed naar mij luisteren. Ik word niet goed, mijn bloeddruk daalt, dit gaat fout. En nou, dat gebeurde dus ook. Ik viel weg.
Ook nog?
En toen ben ik met code rood naar de OK gegaan. Ja, ook nog. Dus mijn man die zat daar met een stilgeboren zoon.
Oh.
Met de geboortefotograaf. En ik lag in een bed te vechten voor mijn leven op weg naar de OK. En ik weet nog dat ik iets gevraagd heb aan de gynaecoloog. En dat ze zei, ik wil alle vragen beantwoorden, maar je moet nu, want ik kan jou niet verliezen. Ik kan jou dit jouw man niet aandoen. Je moet nu naar de OK. Op de OK heb ik me overgegeven. Je moet dan altijd je gegevens zeggen. Dus daar heb ik gewoon als een riedeltje opgenoemd. En ik heb gezegd, ik ben in goede handen, doe je ding. En ze hebben daar mij verlost van mijn placenta en heel goed voor mij gezorgd.
Jezus, wacht heel even hoor. Wat is dit voor verhaal?
Ja, dit lijkt te filler, maar dit is toch allemaal echt gebeurd.
Wauw, oh. Ja, voor de luisteraars, ik zit hier iedere keer mijn tranen weg te slikken. En iedere keer zit ik met frons te luisteren, dat ik denk, wat gebeurt er? Maar meid, Jezus.
Ja, en dan kom je bij op de uitslaapkamer. Ja, of op de IC kwam ik bij, want de uitslaapkamer is 's avonds dicht. Ik ben best vaak geopereerd, dus ik kwam bij en ik zei, waar ben ik? Want ik ben hier op de uitslaapkamer. Nee, je bent op de IC. Toen heb ik gevraagd, ben ik bijna dood al? Nee, dat ben je niet.
Ja, dat was dan wel weer fijn, denk ik. Maar wat kreeg je daarvan mee op dat moment?
Van die bloedingen en die placenta en zo.
Nou ja, eigenlijk van dat hele stuk. Ik kan me zo voorstellen dat dit is gewoon zo ingrijpend. Dat je dan als het ware misschien uit jezelf treedt en het van een afstandje misschien bekijkt. Het gros dat het langs je heen schiet. Kreeg je daar ook wat mee?
Schieten dingen langs je heen. En ik heb alleen maar gehoopt dat het een slechte film zou zijn, want het zou eindigen.
Ja.
Toen ik uit de OK kwam, heb ik ook gevraagd wat er gebeurd was. Of dat wat ik mee had gemaakt, dat klopte. En dat klopte. En toen dacht ik wel, kak. Toen vroegen ze of dat ik een ijsje wilde. Want na een operatie krijg je altijd een ijsje voor je bloedsuikers. En toen kwamen ze met een waterijsje aan. Toen heb ik nog heel bij de hand gezegd, ik hou niet van waterijs, ik heb liever een Magnum. Zij die verpleegster zei, ja, hallo, dit is het Amphia. Dat geeft wel zo van. Ja, ze hebben supergoed voor mij gezorgd en mijn man mocht erbij. Maar ja, een operatie wat niet zo lang zou duren, duurde langer dan verwacht. Dus bij de geboortefotograaf en mijn man waren echt wel spanningen van, gaat dit goed komen?
Oh.
Ik heb echt kritiek gelegen. Alleen als ik bevallen ben, voel ik mij daarna heel snel weer goed. Want dan ben ik verlost van hormonen en noem maar op. Dus ik grabbel op, ik werd terug naar mijn kamer gebracht. En daar heeft de fotograaf nog foto's gemaakt en hebben wij Koen gezien. Ze hebben Koen in water gelegd om op te baren. Bij babytjes die te vroeg geboren worden is wateropbaring heel populair. Dat klinkt zo stom, maar is gewoon heel goed. Want babytjes gaan in een bak met water, ijskoud water. En dan krijgen ze mooi de kleur terug. En ze nemen de positie aan die ze in de baarmoeder hadden. Eigenlijk is dat de nabootsing van de baarmoeder.
Oh.
Koen lag daar heel vredig, heel...
Wat was je eerste indruk van Koen?
Nou, ja, Koen was klein. En ik dacht dat ik het heel eng zou vinden, maar dat was niet. Ja, ik zag gelijkenis. Heel stom, maar hij had echt mijn kin, neus van zijn vader. Zijn tenen herkende ik van Tim. Alle drie de jongens hebben dezelfde tenen. Allemaal mijn tenen. Ik had heel veel dingen die ik herkende. Zijn kin was van mij. Dus het was echt wel zo van, oh ja, hij is van mij. Ja.
Ja, en ik denk ook, ik ken dit niet en ik ken dit gevoel niet. Maar het is gewoon je kind. Dus ik denk dat je ten alle tijden gewoon zo verschrikkelijk trots bent op je kind.
Ja, ik heb 's nachts ook nog naar mijn werk gebeld. Ik werkte toen nog vast op een zorglocatie. En daar heb ik ook heel trots verteld dat Koen geboren was. En dat het dan een jongetje is. En hoe het ging met ons. Maar dat wij niet wilden dat het alleen maar verdrietig was. Want we waren ook weer ouders geworden. En dat vond wij heel belangrijk. Sorry hoor.
Nee, gooi het eruit. Alsjeblieft.
Weet je, het is wel onze tweede kind. En dat hebben we ook gelijk zo benoemd. En ja, ik was gewoon heel trots. Ja.
Ja. Dat vind ik heel fijn om te horen.
Ja. Nog. Want het brengt ook heel veel mooie dingen. Maar goed, daar komen we de gek op.
Ja.
En wij hebben die nacht samen doorgebracht. Ze hadden een bed voor mijn man neergezet. Dus wij konden samen verblijven in het ziekenhuis. We hebben iedereen, terwijl dat ik in de OK was, heeft mijn man iedereen gecontact, onze ouders en broers. Maar we hadden geen plan gemaakt van hoe nu verder als het geboren is. Ja, wat ga je doen? Maar hij had, en daar ben ik heel blij mee, zonder overleg, hij heeft het gewoon gedaan. Het is een impuls. Als je wil, ben je morgen vroeg welkom om te komen kijken, om Koen te leren kennen en afscheid te nemen. Want dit is je enigste kans. En mijn ouders en mijn schoonouders en mijn zwager en schoonzus en mijn broer en mijn schoonzus die zijn geweest. En onze Tim dan. En een geboortefotograaf was erbij. Dus de volgende ochtend hadden wij beschuit met muisjes, met koffie en thee. En kwam iedereen, ze hebben Koen mooi uit het water gehaald. Ik had een doek gehaakt, daar hebben ze hem netjes opgelegd. En iedereen heeft echt zijn tijd genomen om te kijken. Tim wilde in eerste instantie niet kijken, maar uiteindelijk toch. En toen vroeg Nick, mijn man, van ja, wat vind je ervan? En toen zei hij, wordt het perfect een beetje mooi. Want het was ook niet mooi, maar het was ook niet lelijk. Weet je. Het was gewoon ook echt een beetje mooi, ja. Het is een niet voldragen kindje, die is gewoon heel klein. Alles zit erop en eraan, het moet alleen nog groeien, zodat je zo'n lekkere bolle baby krijgt. En dat was hem niet gegund.
Ja.
En toen hebben wij iedereen geknuffeld, gehuild, gepraat. We hebben gewoon een heel, heel fijn uur gehad. En daarna is iedereen gegaan omdat ik gewoon echt heel moe werd. En toen hebben wij Koen bij ons genomen en samen in het mandje gelegd. En ja, mandje dicht gedaan. Ja, en dat was eigenlijk nog het moeilijkste. Dan zou je denken dat het dragen van een overleden kindje moeilijk is. Ik hoop dat ik nog te verstaan ben.
Neem je tijd, hè. Dit is voor jou, dus neem alsjeblieft je tijd.
En dat was het moeilijkste, want wij wisten, we zouden Koen naar het mortuarium brengen met z'n drieën. En dan zou hij opgehaald worden voor obductie in Rotterdam. Omdat we wilden weten of dat er iets was. Ja, ik dacht dus zelf dat we iets zagen, maar dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Het kwam gewoon dat hij niet voldragen was en had hij lekkere huidplooitjes. En dan lijkt het ook gauw dat een kindje iets heeft, terwijl dat niet zo is. Dus we hebben een mandje gesloten en toen kregen wij bericht dat hij per direct al naar Rotterdam kon om onderzocht te worden in plaats van de volgende dag. Dus wij mochten hem in die kamer achterlaten. En ik zeg tegen die verpleging, hij gaat hier niet alleen blijven. Hij gaat hier niet alleen blijven om een kamer die niet op slot kan.
Nee, oh, ik kan me dit zo voorstellen.
Je gelijk dat moederinstinct van, nee, dit ga ik gewoon niet doen. Het is mijn kind en die hoort ook beschermd te zijn.
Ja.
Al is die gek niet meer bij me, hij moet ook beschermd worden. Toen hebben wij hem in de medicijnkamer achtergelaten. Want die deur kon op slot. Dus in overleg met de verpleging hebben we dat gedaan. We hadden gekozen voor kraamzorg. Dus het ziekenhuis had de kraamzorg al ingeschakeld. Via onze verloskundige hadden we die. En Ja, dan moet je naar huis, je kind achterlatend in de medicijnkamer en met de oudste naar huis. En dat is niet te doen.
Ja. Nee. Hoe heb je dit gedaan? Dit is gewoon toch echt letterlijk verscheurd worden?
Ja. Ja, je moet. Je hebt geen keus. Je moet. Je hebt gewoon geen keus, want je weet ook dat je niet mee kan nemen.
Wat mensonterend. Het is gewoon echt... Het is gewoon in en in gemeen. En het moet.
Ja, het moet. Je hebt geen keus. De tijd van ontmoeten en leren kennen is zo kort. En loslaten komt heel snel. En geen enkele moeder wil zijn kind loslaten. En dit moest in een tijdsbestek van ongeveer 24 uur.
Ik schiet er gewoon helemaal vol. Ik zit gewoon gezellig met je mee te jakken.
Ja.
Dit is dit. Oh. Kijk, en heel begrijpelijk, hè. Want het zal waarschijnlijk ook ermee te maken hebben dat een lichaampje natuurlijk maar zo kort... het is zo lelijk zeggen, goed blijft.
Ja. Ja, maar zo is het wel. En wij hebben ervoor gekozen om hem niet mee naar huis te nemen. Omdat wij ervan uitgingen dat er geen volgend kindje zou komen. En dan zou het ook alleen maar moeilijker worden. Als we Koen mee naar huis hadden genomen en in zijn kamertje hadden gezet. Mijn man heeft die beslissing gemaakt, omdat ik daar op dat moment niet meer kon. Na de bevalling kon ik geen beslissing meer maken. Ik klapte helemaal in.
Ja.
Kort helemaal in. Dus we zijn ook naar huis gegaan zonder Koen. Voor altijd in ons hart, maar niet lichamelijk bij ons. En thuis stopte de auto voor de deur. En ik wilde de auto niet uit. En onze hele lieve kraamzorg, die heeft onze Tim opgevangen. Want voor hem, met zijn 6 jaar, is het ook heel heftig geweest.
Ja.
En dan ziet hij zijn moeder in de auto zitten. En zijn moeder wil de auto niet uit. Want ik zei, ik ga niet over die drempel. In dat huis waar alleen maar ellende is. Op dat moment zag ik alleen maar ellende. Dus mijn man en de kraamzorg hebben, ja, ik denk ruim een uur gepraat voordat ik die auto uit was. Ik heb mijn beste vriendin geappeld, een rondje met me wilde rijden, maar me dan vooral niet meer thuis wilde afzetten. Dus ik dacht, dat ga ik niet doen, Mo. Je moet hier doorheen. Nou, uiteindelijk ben ik naar binnen gegaan, op de bank geploft, onze kraamzorg Natasja. Die had al vaker in gezinnen met verlies gewerkt. We hebben samen gehuild. Ze heeft me laten praten. Ja, het was gewoon heel fijn. Het was gelijk een klik.
Ja.
Ze heeft voor Koen een dagboek bijgehouden. En die weet dat ze bij ons was. Hoe zij ons zag. En vertelde. Ze praatte ook echt tegen Koen. Zo fijn. Omdat je dat altijd terug kan lezen. Maar omdat je het zelf ook heel anders beleeft.
Ja.
Ja, de volgende dag kwam Natasja terug. Je slaapt niet. Ik wilde niet eten. Het eten werd voor me neergezet, anders at ik niet. Ik kon niet meer voor mezelf zorgen. Ik was compleet ingestort. Ja, de volgende dag kwam Natasja weer. De verloskundige kwam. En wij hadden Tim gezegd, als de baby is geboren mag je trakteren op school. Dus hij heeft samen met de kraamzorg koekjes gebakken in sterrenvorm om te trakteren op school. Ja, dan komt de uitvaartonderneming. En Dennis. Wij hebben overal een Dennis voor. Ons financiële man. De brandweerman. Wij hebben alleen maar Dennis als we ze echt nodig hebben. En wij Dennis. Nou, deze man heette ook Dennis. En die kwam. En het eerste wat ik vroeg is... Want waar Koen heen was voor onderzoeken... Die zouden met hun contact houden hoe dat het was. Dus het eerste wat ik vroeg is... Waar is Koen en hoe gaat het met hem? En ik wil alles weten hoe en wat. En dan was, nou, die man die ging aan tafel zitten en die ging gelijk bellen. En hij was nog in Rotterdam. En ze waren nog bezig. Of ze waren nog wat testen aan het doen. En hij zou de volgende dag... Misschien eind van de middag en anders de volgende dag... Terug naar Breda gaan, naar het uitvaartcentrum. En... ja, dan zit je aan tafel en dan moet je de uitvaart gaan regelen. Terwijl dat je net bevallen bent.
Oh.
Met een kraamverband in je broek loopt. Ja, borstvoeding komt normaal gesproken ook op gang. Maar daar had ik medicijnen voor gekregen. Dus daar had ik gelukkig geen last van. Ja, en dan, hoe ga je een dienst doen voor een kindje wat 20 weken onder jouw hart heeft geleefd? Wat niemand heeft mogen leren kennen, wat niet heeft mogen dansen in de regen. Wat vertel je daarover? Nou, wij hebben ervoor gekozen om onze dierbaarste vrienden en onze ouders en broers uit te nodigen. Echt onze indirecte cirkel. Wij hebben een bijeenkomst georganiseerd. We hadden zelf al een playlist met wat liedjes gemaakt. En toen vroeg Dennis, we hadden het droog gehouden tijdens het gesprek. En toen vroeg Dennis of dat Tim belletjes wilde blazen op de uitvaart. En daar had hij een heel mooi liedje voor. En hij liet dat liedje horen. Belletjes heet het. Ik heb ook echt geen idee van wie het is. Maar typ het in op Google of op YouTube en je krijgt het heel snel omhoog. En we gingen allemaal. Iedereen zat te huilen. Nou, en dat wilde Tim dus wel doen. Nou, inmiddels stroomden de kaarten binnen, de bloemen binnen. In een paar dagen tijd was ons hele huis als één grote bloemenzee. Kaarten zoals ik ze nog nooit gezien had. Echt zoveel verschillende rouwkaarten. Ongelooflijk. Super fijn. Mijn leidinggevende hebben we. Koen is op zaterdag geboren. Mijn leidinggevende is op dinsdag al geweest. Vond ik super fijn. Die was heel erg betrokken. Ja, die heeft me al mijn kwetsbaars gezien. Dus.
Ja.
Ook wel wat over dat je iemand toelaat of niet. Ja, en die week die hebben wij geleefd. Van praktische dingen regelen naar dingen kopen. Nou ja, wat moet je doen? En toen was op vrijdag, de 18 april, was de uitvaart van Koen. En onze Tim had bedacht dat het een afscheidsfeest zou zijn. Toen ik uit de operatie kwam trouwens. Het eerste wat ik zei was, op de uitvaart moeten de blauwe ballonnen komen met hem, allemaal blauwe ballonnen. En toen we met de uitvaartonderneming aan tafel zaten, zei de kraamzorg, is het misschien mooi om voor Tim een witte ballon te doen als grote broer. Dus wij hadden blauwe ballonnen met één witte ballon met helium. Die hadden ze mooi in trosjes neergezet. Koen stond mooi in zijn mandje. Die was trouwens diezelfde avond alweer terug. Die hebben wij niet meer gezien. Dennis heeft foto's gemaakt, omdat ik zeker wilde zijn dat dit ook echt Koen was, die in dat mandje lag.
Ja.
Ik heb een drang dat ik altijd alles moet checken en dat het klopt. Dat
ik denk dat dit ook een hele logische reactie is. Je kind is weg geweest. Je wil het ook zeker weten. Ja, ik denk dat dat een hele logische reactie is.
Dus Dennis heeft foto's gemaakt. Wij kunnen die nog opvragen, maar dat hebben wij nooit gedaan. Want hij zegt, Monique, heel eerlijk. Koen is best beschadigd door de onderzoeken. Voor zo'n klein hoopje mens is dat echt heel heftig. Dus wij hebben hem ook niet meer gezien. En nou, wij komen op die begrafenis bij die uitvaartonderneming aan. We worden daar opgevangen door vrienden. Huilend stort ik in de armen, want ik wilde helemaal niet naar binnen. Ik wilde die uitvaart niet. Ik wilde dat allemaal niet. Ik wilde zelf eigenlijk gewoon daar liggen en klaar. Nou, we hebben daar een zaal in orde gemaakt. En mijn man zegt, ik ga nog even naar de wc. En onze Tim zegt, mam, dit is de laatste kans. Zullen wij toch even gaan spieken? En toen dacht ik, hij heeft gelijk. Zullen we dat mandje open doen? En op het laatste moment zei ik, nee, we gaan het niet doen. Want ik dacht, trek heeft hij nog een trauma erbij. En ik ook. Dat was geen optie. Nou, inmiddels hadden we onze playlist aangezet op de achtergrond. Koffie en thee was gebracht. En onze uitgenodigden kwamen binnen. En dat ging heel natuurlijk. Wij stonden naast een mandje van Koen met ballonnen om ons heen. Iedereen kwam naar ons toe, omhelsde ons. Een vriendin van mij die was bijna uitgerekend, die was hoogzwanger. Dus dat was voor hun ook heel dubbel. En we hebben gewoon met elkaar gepraat. Thee gedronken, koffie gedronken. Ja, het was gewoon heel fijn. Samen zijn, gehuild. Ja, alles gedaan. Op een gegeven moment zijn we bij het mandje gaan zitten, heeft Tim bellen geblazen. Toen brak iedereen om ons heen. Iedereen heeft gehuild. En toen mocht onze Tim heliumballonnen uitdelen. Maar bij dat begrafenisondernemen is het echt hoog, hoog. En ik dacht alleen maar, oh jongen, laat die ballonnen niet los, want die krijg je wel nooit meer naar beneden.
Dat je daar dan op dat moment ook mee bezig bent, hè?
Ja, heel stom, hè? Nou, die ballonnenuitdeling ging goed. En eigenlijk was het idee dat wij voorop zouden lopen met Koen en de stoet met ballonnen achter ons. Alleen iedereen ging al lopen en wij liepen met z'n drieën achteraan met Koen in onze handen. En het was perfect. Je kan iets regisseren, maar weet je, dit was een idee. Dat hadden wij besproken. Het liep heel anders en het was perfect. Gewoon heel. En wij lopen naar buiten. En er vliegt een witte vlinder met ons mee. Vanaf dat wij naar buiten gaan. En wij komen op die begraafplaats en er was helemaal niemand. Het was helemaal stil. We komen in een open gebied. En daar hebben wij... In een cirkel ging iedereen om ons heen staan. En daar hebben we alle ballonnen opgelaten in de lucht. En toen hebben we gevraagd of iedereen wilde wachten. En naderhand naar ons huis wilde komen. Want dat hadden wij 's morgens zorgvuldig ingericht met hangtafels. En we hadden blauwe drankjes in champagneglazen. Dat was gewoon blauwe sportdrank. Maar dat wist niet. En alle ballonnen opgelaat. En toen moesten wij Koen daar achterlaten. Die hebben wij naar een hoekje gebracht. Dat heel liefdevol is ingericht. Mijn man wilde hem eigenlijk tot in de oven brengen. Maar dat kon ik niet. Ik was zo bang dat dat zo erg en heftig en traumatisch zou zijn. Dat ik zei, nee, dat wil ik niet. Ze hadden daar een heel mooi, zo'n kribbe. Net als waar het kindje Jezus in ligt. En dat hadden ze heel mooi aangekleed met een... Een nijntje en een knuffeltje. En daar hebben wij Koen achtergelaten.
Hoe moet je mee te janken? Jezus.
Ja. En daar hebben wij nog een laatste foto gemaakt. En toen zijn we teruggelopen. En een vriend van ons had de camera gepakt die ik had meegenomen. En die heeft van ons heel veel foto's gemaakt. En daar ben ik zo blij mee. En dan lopen wij terug, hand in hand, met z'n drieën. Ja. En dan moet je naar huis. En dan begint je nieuwe leven. Leven met, maar vooral zonder Koen.
Ja.
Thuisgekomen. Kwam iedereen langzaam binnen druppelen. Mijn moeder had... cupcakes geregeld met een ster erop met de naam Koen. Alles was helemaal blauw. Het thema was blauw. Mijn schoonmoeder had worstenbroodjes geregeld. Want ze zit in Brabant. En uit Brabant is er altijd honger. Dus er moest gegeten worden. En er moest geproost worden. En die dag gaat ineens de zon, toen wij thuis waren, schijnen. En het werd bloedheet. Dus ons zorgvuldig ingerichte binnengebeuren verplaatste naar buiten. En daar hebben wij gegeten en geproost op het leven. Maar ook op Koen.
Wat een verhaal.
Ja.
Ik denk echt oprecht dat dit echt zo het ergste is wat je kan meemaken. Dat je je kind moet verliezen en dan ook nog eens achter moet laten. Dat dat zo indruist tegen alles wat je bent als moeder.
Ja, daarmee zijn ook mijn angsten begonnen. De angst voor nog meer verlies.
Ja, dat is
de wisklippen waar je geen grip op hebt.
Ja.
Want daar kwam de hel pas. De hel van Rama, dat is voor mij echt een hel geweest. Van niet voor mezelf kunnen zorgen. Een verloskundige die een paar keer in de week langskwam om met mij te praten. Die meiden hebben keer op keer hetzelfde verhaal aangehoord. Alleen maar gezegd dat dit allemaal normaal was. Ja, totdat ik gewoon echt zoiets had van, ja, maar ik stop hiermee. Ik wil dit niet meer. Ik voelde zo'n kwelling.
Ja, maar het is gitzwart, lijkt me.
Ja, dat is het. En toen heeft mijn man aan de bel getrokken van, luister, ik kan haar niet meer alleen laten. Ze moet hulp hebben, want dit gaat zo niet. Ik had inmiddels leefregels gekregen. Ik moest uit bed komen. Ik moest voor mezelf verzorgen. Ik moest eten. Ik moest drinken. Ik moest één keer per dag met mijn man een klein rondje lopen. 5 dingen die ik moest doen. Ik deed niks meer. Ik zat op de bank. Ja, als ik geen eten kreeg, at ik niet. Als ik geen drinken kreeg, dronk ik niet. Ik deed echt niks meer. Ik zat echt in een diep gat. Toen heeft Nick, mijn man met mijn ouders en de verloskundige en de huisarts en gesprekken gehad. En uiteindelijk besloten dat ik toch echt naar een psycholoog moest. Anders zou het nog slechter met me gaan.
Ja.
En... In de weken die volgden kon ik heel snel terecht. Ik ben al eerder bij de psycholoog geweest, omdat ik ook al eens een depressie heb gehad. Dus ik ben daar al gevoelig voor. En de eerste gesprek ging mijn man mee. Weet ik ook niks meer van. Ik kon ook geen auto rijden. Dus hij moest mij elke keer daar naartoe brengen. En daar op mij wachten. Dus het had nogal had voeten in de aarde. En ondertussen dacht ik alleen maar als we in de auto zitten, als ik aan dat stuur trek en we landen in de vangrail, dan zijn we overal vanaf. En ik dacht van, want we vroegen mensen wel eens, ja, maar wat heb je in die tijd gedacht? Wat ik heb gedacht, dan keek ik naar de wolken en dan keek ik naar de mannen en toen dacht ik, jullie redden het wel zonder mij. Ik kwam best naar Koen toe, dan heb elk kind een ouder. Zo dacht ik, zo voelde ik mij. Ik wilde gewoon niks meer, alleen maar naar Koen. Dat was het enigste wat nog telde. Ik was daar zo mee bezig. Ja, langzaamaan krabbelde ik op. Ik heb in die tijd heel veel gedroomd over een kindje in het bedje van Koen. Ik kon alleen niet zien of het een jongetje of een meisje was. Het was een prachtig kindje. Dat is wat ik heel veel heb gedroomd en daar hield ik me aan vast. Ja, wij weten allemaal, een zwangerschap bij ons zou niet vanzelfsprekend zijn, maar ik ging me daar wel echt aan vastklammen. Van, ik dook heel het internet af. Uren heb ik gegoogeld, uren over behandelingen, buitenland, alles heb ik gezien. En ik bleef mijn mama op een gegeven moment mee stalken, dus ik belandde van de ene heftige emotie in de andere. En die zei van, Monique, we gaan het hier niet over hebben. Koen is 30 augustus, zou de uitgerekende datum zijn, dan gaan we het erover hebben. Dan hebben we nu tijd om te rouwen. Nou, in die weken die volgden ontwikkel ik paniekaanvallen. Ik wilde alleen nog maar in donkere ruimtes zijn. Mijn hersens waren zo beïnvloed door de heftige gebeurtenis dat mijn prikkelverwerking helemaal uitgeschakeld was. Dus alles wat binnenkwam, kwam binnen. Ik kon geen licht verdragen, kon geen geluid verdragen. De rolluiken moesten heel de dag dicht. Echt het zwartste scenario. Ja. Paniekaanvallen. Mijn mannen mochten niet weg. Ik was bang dat ik ze zou verliezen. Ja, het was echt heel heftig. Toen begonnen we met kleine rondjes lopen, totdat ik paniekaanvallen kreeg van een heipaal die ze aan het slaan waren in de grond. Zo erg dat ik die vrachtwagen die er aankwam niet zag en mijn man me net voor die vrachtwagen weg kon trekken, anders had ik daar ook nog onder gelopen. Ja, al met al een mega zwart gat. En dat allemaal omdat je een gewenst kind verliest waar je geen grip op hebt. Je verliest iets en je hebt daar geen grip op. Maar je hebt ook gewoon geen grip op rouwen.
Nee. Rouwen komt in een vorm waar je niks in te kiezen hebt.
Nee, dat. En nu zie ik in dat rouwen is echt pure liefde.
Ja.
Het is echt houden van, dat is echt de liefde. En je moet een weg zien te vinden. Sommige mensen zeggen, je moet het een plaatje geven. Nee, iemand verliezen, een kind verliezen, geef je geen plaatje, want het is geen pot pindakaas. Je verweeft het in je leven. En je leert ermee omgaan om met verlies te leven. Maar het zal altijd onderdeel uitmaken van je leven. Nou, dat weet jij ook.
Ja, ik zeg altijd zo over rouw, hè? Als mensen zeggen, ja, geef het een plaatje. Je kunt het geen plaatje geven. Je kunt er alleen maar mee dealen dat er voor altijd een lege plek in je leven is. Dat ja. Die nooit door niets of niemand ook ingevuld kan worden. Een vervanging zal er nooit zijn en dat kan er ook nooit zijn. Ja. Je hebt het er maar mee te doen.
Ja, dat... Mijn omgeving was super lief en onze beide werkgevers waren heel meelevend. En we hebben echt alle tijd gekregen, ook alle lof voor je werkgevers. Want heel vaak is het zo van, je bent bevallen, je hebt geen zwangerschapsverlof, je hebt daar geen recht op, dus je komt gewoon werken. Het UWV denkt zo, want op het moment dat ik lag te bevallen, hebben hun mijn betermelding gedaan. Hun vonden dat ik vanaf 13 april of 13 april beter was. En dat was ik niet, want ik lag gewoon te bevallen. Maar ja, dat zien hun niet in. Ja, ik ben heel boos om geweest.
Ja, en dan is het zo'n log bedrijf zonder menselijk aspect.
Ja, maar mijn werkgever zei, Monique, neem je tijd, want dit heeft echt tijd nodig en ik kon ook niet werken. Jij kon mij echt niet in de zorg zetten met medicatie en alles wat ik voor handen had, als je zelf gedachten hebt dat het gewoon wel klaar is. Ja, dus dat was sowieso geen optie en de bedrijfsarts was daar ook heel meewerkend in. En dus we hebben echt de tijd gekregen. En op 30 augustus was de uitgerekende datum. Inmiddels ging het al wel weer beter. Ik krabbelde echt wel op. En wij gingen een rondje lopen, zoals afgesproken. En na een kwartier, 20 minuten niks hebben gezegd. Dan hebben we een gesprek gevoerd over wat zijn de wensen van mijn man. Wat zijn mijn wensen? Hoe matcht dat samen? Wat gaan we doen? En daar kwamen we uit van, oké, we willen wel voor een derde kindje gaan. Maar we gaan niet zo ver als alle afgelopen jaren. We hebben recht op 6 inseminatiebehandelingen. We gaan die aan en meer gewoon niet. Maar wel op onze voorwaarden, want ik had alles uitgezocht. Ja. Ik was erachter dat in België dingen anders gingen dan in Nederland. Omdat uitgebreider. Dus mijn voorwaarden, anders wilde ik het niet doen in Nederland. Ja. Heb ik het ziekenhuis gebeld en toen konden we 4 oktober terecht. En nou zeggen heel veel mensen, nou dat is best snel, dat klopt. Maar als je zo'n wens hebt en met verliefd leeft, dan wil je... Weet je, je kan je liefde niet kwijt. We hebben een zoon en die heeft ons echt overal doorheen gesleept. En die heeft het ook echt niet makkelijk gehad. Maar toch sta je met lege handen en wil je die liefde kwijt. Hey. Je wil die liefde geven.
Ja, precies. Maar hoe beleefde je jouw due date? De dag dat hij eigenlijk geboren zou moeten worden, de uitgerekende datum. Hoe beleefde je die?
Dat was heel zwaar. Omdat dan des te meer de klap binnenkwam van ja, weet je, nu hadden wij... Ja, had hij pas geboren moeten worden. En ik vond het nog lastiger, en dat weten vrienden ook, die waren een paar dagen voor ons uitgerekend. En dat kindje, die is 2 of 3 weken eerder geboren. En dat durfde ze mij ook niet te vertellen. Dus dat heeft Nick mij verteld. En dat vond ik heel moeilijk. Ik kon ook geen zwangere zien. Als er in de buurt ergens een baby was geboren, ik ging niet langs dat huis. Het pure rouwen kwam om de hoek. Ik kon daar heel kwaad om worden. Maar ik kon kwaad worden om een appel die verkeerd in de koelkast lag. En niet in de goede lade. En ik was heel onredelijk, maar dat doet rouwen. Ja. En ik wil het geen jaloezie noemen, zo voelt het misschien wel. Maar dat komt echt voort uit rouwen. Je gunt een ander iets, maar je gunt het jezelf veel meer.
Ja, maar daar hoef je je toch ook niet voor te verontschuldigen. Jij bent iets kwijtgeraakt. Een enorm stuk glans van je leven. Terwijl anderen, en dat is geen misgunnen, maar dat is het jezelf ook wensen. Ja. Dat jij ook dat intense geluk mag ervaren in plaats van dat intense verdriet.
Ja. Ik ging ook niet op kraamvisite. Ik ging ook niet naar babyshowers. En echt, ik ben zo blij, want je hoort vaak dat mensen daar geen begrip voor hebben. Maar heel mijn omgeving had daar begrip voor.
Ik vind dat zo fijn om te horen. Want inderdaad, heel vaak, weet je, dan zeggen mensen, oh ja... Nou ja, het is vervelend. Nou, geef het een plaatje, wat we net zeiden. En hop, schouders eronder en we door.
Ja, sommige mensen zeggen ook... Ja, maar ja, het is toch een miskraam, want het was nog geen 24 weken. Nee, ik ben gewoon... Weet je, dat is een medische grens die ze ergens moeten trekken. Maar het is gewoon een kindje. Je bent gewoon kraamvrouw, je baart het. Je hebt het gedragen onder je hart. Je hebt zo'n hartje horen kloppen. Het hele plaatje. Maar eerlijk is eerlijk, zodra jij een zwangerschapstest hebt die positief is... Dan ga je al dromen over een toekomst. En dan... ben je al moeder voor je gevoel? Want
Meteen.
Ja. Dus ja, ik vind miskraam zo'n misplaatste term.
Ja, nee.
Passend, want hoe klein het ook is, het is zo gewenst, geliefd en het heeft gegroeid onder jouw hart.
Ja, ja, ja. Helemaal eens, helemaal eens. Je bent gewoon moeder vanaf het moment dat je zwanger bent. En vooral zeker vanaf het moment dat je het weet. Zodra jij een positieve test in je handen hebt, dat... Ja, daar zijn wij het over eens. Hey, ja. Maar 4 oktober, dan mocht je naar het ziekenhuis.
Mocht ik naar het ziekenhuis. En naar onze eigen superfijne fertiliteitsarts. Die vingen ons gelijk op. We hebben samen tranen gelaten. Nou, helemaal fijn. Mijn voorwaarden op tafel gegooid. En ze zegt, meid, we gaan het doen zoals jij het wil. Wil jij bloedonderzoek? Wil je overal op test worden? Gaan we doen. Gaan we regelen. We moeten kijken of dat we weer hoop terug kunnen geven. En toen zei ik, ja, ik moet morgen ongesteld worden. Maar ik wil eigenlijk pas januari beginnen met de volgende ronde. Waarop mijn man zegt, ja, ik wil dit jaar nog. Maar wij zouden naar Denemarken gaan, naar Legoland. Dus we waren tot de oplossing gekomen. Dan starten we in november. Hebben we eerst nog een maand rust. Ik was het werken wel aan het opbouwen. Dan kan ik me daarop focussen. Want ja, het ging natuurlijk nog niet helemaal goed. Maar dan hadden we weer lichtpuntjes en dingen waar we naartoe konden werken. Mm-hmm. Ik zeg, zo gedaan. Naar huis, bloed afgenomen, onderzoeken gestart. En de volgende dag word ik niet ongesteld. En mijn cyclus is altijd... Ja, mijn cyclus is altijd strak gewoon. Klopt altijd. Nou ja, dan ga je een test doen na 2 dagen. Negatief, nog een test, dagen testen. Het ziekenhuis gebeld. Ja, zeg, dat was op donderdag. Ze zegt, ja, je kan morgen komen. Ik zeg, nou, dat kan niet, want morgen ga ik met mijn ouders naar de Beekse Bergen. Ik zie geen smoes die je kan verzinnen dat ik ineens niet kan. Want voor hun is het ook een uitje. Hun hadden ook met verlies geleden in het verleden. Mijn broertje is overleden. Weet je, bij hun heeft het ook heel veel opgerakeld. En we zitten allemaal in een proces dat we weer moeten verder gaan. Dus dat is een optie. Nou, zegt ze, dan kom je maandag. Ik zeg, ja, maar dan zit hij met mijn kont in Denemarken. Dus dat gaat hem niet worden. Nou, toen zegt ze, dan kom je 18 oktober. Ik zeg, nou, dat is de 18 of de 19, in ieder geval een vrijdag. Ik zeg, nou, dat is goed. Nou, wij naar de Beekse Bergen. Dat weekend gingen we naar Denemarken. En toen hebben we nog een test gedaan en die was negatief. En wij staan voor de deur van Legoland. En ik word me daar toch ziek. En ik begin te spugen. Ik zeg tegen man, ik heb kwark gegeten. Ik denk dat die niet helemaal goed is. Waarop onze Tim zegt, zal ik het dan maar vertellen? Mama is zwanger, maar dat weten jullie nog niet. En wij kijken elkaar aan. En mijn man zegt, kinderen gek spreken de waarheid toch? Ik zeg, ja, maar al die testen zijn negatief, dus dit klopt niet. En mijn Legoland, wij dachten dat is alleen leuk Lego kijken. En zit een heel pretpark achter, echt zo vet. En ik mocht nergens in. Maar mijn man zei, ja, maar jij gaat nergens in, want Rick heeft hij gelijk. En dan gaan wij hier een risico nemen. En dat gaan we gewoon niet doen. Dus ik stond daar bij elke achtbaan. Ja, ik mocht het niet. En toen s'avonds heb ik de geboortefotograaf en de kraamverzorgster geappt. Van luister, dit is het verhaal. Als ik zwanger ben, is dan en dan de uitgerekende datum. Ik wil jou als kraamverzorgster en jij moet foto's maken. Maakt me niet uit hoe, maar dan weten jullie dat vast. En die waren echt zo van, nou, wacht er maar even af. Ja, dat gaan we doen, is goed. En wij komen thuis. En die donderdags, volgens mij was het 17 oktober, vergeven met die datums. En mijn man zegt, ik wil nog één keer dat je plast in een potje. En ik werd heel opstandig. Ik zeg, jij bent al gezeik over die urine. Flikker op, morgen gaan we naar het ziekenhuis. Gaan we onderzoek starten. En dan zien we het wel. Nou, toch dat potje geplast aan hem gegeven. En hij zegt, ja, ik zie iets. Maar ik stond ondertussen onder de douche. Ik zeg, ja, helemaal niks. Ik zei, dit is nu wel klaar, deze grapjes. Hij zegt, nee, ik zie echt iets. Dus ik stap onder die douche uit en ik kijk. Ik denk, je kan niet kloppen. Nou, ik droog me af, ik kleed me aan. En ik ga, pak de uitstoten. En Tim zegt, moet jij niet eten? Ik zeg, ja, maar we moeten even iets doen. Ik naar de kruidvat, alle testen gekocht die je kon kopen. Make-uploos, ga niet zonder make-up de deur uit. Dus ik voelde me echt zo, ja... Thuisgekomen, nieuw potje, want die oude urine vertrouwde ik niet, want ik dacht, daar kan ook iets in zitten. Ja, weet je, je gaat heel gek denken. Je zit nog met rouw, er is iets aan de hand waar je geen vinger op kan leggen. De testen zijn negatief en nou ineens positief. Hoe dan? Ik mis 2 weken. Dit kan gewoon niet. Ja, en alle testen waren positief, dus ik heb gelijk die test naar de geboortefotograaf en de kraamverzorgster gestuurd. En die gingen blokken in de agenda. En de volgende dag gingen we naar het ziekenhuis. En ik leg die test op tafel en die arts zegt, is dit van jou? Ik zeg, nee, dit is van de buurvrouw. Die neem ik mee omdat
ja. Oh, droog kloot.
Ja. Nou, gemaakt, inwendig. En ze zegt, ik zie iets. Ik zeg, oh. Nou ja, nou, er zat dus iets. Nou, voorzichtig blij, want je durft nergens meer op te hopen. En ik wist inmiddels, garantie tot de deur en niet verder. Nou, ze zegt, dan gaan jullie goed monitoren en weet later terugkomen. Week later komen we terug, voorzichtig, blij. Ja, je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet zijn. Je bent nog in de rouw. Ik voelde me schuldig ten opzichte van Koen. Want ik dacht, oh, dan trek ik toch een kindje in mijn buik en jij bent dood. En ja, ik werd heen en weer geslingerd door emoties. Gelijk mijn leidinggevende op de hoogte gebracht. Want ik dacht, ja, als ik ook weer zo ziek word en als ik weer van het padje raak. En iedereen was ook heel voorzichtig met mij. Want iedereen dacht van ja, ze is net aan het opkrabbelen. En dan werd goed in de gaten gehouden. En nou, die was ook helemaal blij. Die dacht eigenlijk eerst dat ik mijn ontslag kan indienen totdat ik zei dat ik zwanger was. Ik later moesten wij weer terug naar het ziekenhuis. En toen zei de gynaecoloog, onze fertiliteitsarts, zei je, ik denk dat dit een buitenbaan moeilijke zwangerschap is, Monique. Want... het is bijna niet gegroeid. Werd ik heel boos. Ik zei, nou, dan ga je godverdomme maar een draagmoeder regelen. Met dit gezeik ben ik helemaal klaar. Ik was er zo klaar mee. Nou, bloedonderzoeken. Je moest van alles gedaan worden. HCG wordt dan geprikt om te kijken dat je HCG-hormoon groeit ten opzichte van wat ze zien in de baarmoeder. Want als het een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is, ik heb maar 1 eileider. Als het zou klappen, ja, dan was het gewoon klaar. Wat alleen
niet
kunt. En En toen zegt ze, je gaat je zondag gewoon... Ze zegt, ik bel jou vanmiddag. Ze, dat is goed. En wij rijden naar huis van het ziekenhuis. En ik zag een regenboog. En ik zeg tegen mijn man, zie jij die regenboog? Hij zegt, ja. Ik zeg, wat jullie allemaal zeggen en denken, dat klopt niet. Dit gaat goed komen. En hij zegt, Monique, ik wil een fucking regenboog aan de hemel. Doe normaal. Ik zeg, nee. Een kindje wat geboren wordt na stilgeboorte is een regenboogkindje. Ik zeg, jij moet mij geloven. Hij zegt, ik geloof jou niet. Ik denk dat jij weer een terugval hebt. Zegt, dan kan je denken, maar dat is niet zo. Ik was er heilig van overtuigd. Smiddags belt de gynaecoloog. Ze zegt, ja, je bloedwaarde is een beetje raar, want het klopt wel weer bij het termijn. Dus ik weet het niet. Jij moet je zondag om 9:00 melden. Ik zeg, ik heb geen tijd om zondag bij jou om 9:00 te zijn. Ik moet werken. Ik ben dat aan het opbouwen. Ga ik niet doen. Smiddags ben jij de eerste. Ik was heel bij de hand. Nou, smiddags naar het ziekenhuis. En daar kwam dus de arts die mij in consult nam. Die de bevalling van Koen heeft gedaan. En toen zei ik, maar als jij dit moet bekijken, dan regel die OK maar. Want dan hebben jullie gelijk, want jij bent echt de dokters des doods. Sorry dokter. Nee, maar zo voelde dat. Ik was echt... Nou, hup, moet je weer bloed prikken. Nou, heel het rattenplan weer opnieuw. Inwendige echo. En ze zegt, ja luister, ik kan jullie alleen voorzichtig feliciteren. Want het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Nou, elke paar dagen naar het ziekenhuis, omdat ze het in de gaten willen houden. Maar ik keek allemaal niet naar die echo's, want ik vond dat eng. En ik dacht, ja, weet je, nee, ik vond het gewoon eng. En ik voelde me schuldig. Maar niet alleen naar Koen, ook naar mijn omgeving. Zo van, ja, weet je, ik ben nog niet helemaal 100% beter. En dan, waar begin je aan? En ja, goed, de natuur heb je niet altijd in handen. Al had de verloskundige ons 20 keer gewaarschuwd van, Monique, hou daar rekening mee. En ik zei alleen, joh, het vliegt er bij ons niet in. Hè, dan hebben ze 20 keer gezegd, Monique, moet je niet aan de anticonceptie? Nee, nee, ga ik niet doen, want het vliegt er toch niet in. Hè, wij hebben 3,5 jaar over Koen gedaan. Dit gaat ook lang duren als er ooit nog een volgende komt. Want dat hadden wij bijna tegen niemand gezegd.
Ja.
Ja, toen bleek ik dus hartstikke zwanger te zijn. En al met al hebben wij nu een gezonde derde zoon. Ja.
Oh, zo fijn.
Ja.
En ook gewoon de manier waarop. En je kan ook bijna niet anders dan geloven dat het door Koen zo geregeld is.
Ja, daar ben ik heilig van overtuigd, ja. En sommigen vinden dat heel zweverig en denken van... Maar ja, ik denk dat echt, ja. Ze lijken ook alle drie gewoon op elkaar. Hè? Dezelfde tenen, dezelfde kenmerken qua uiterlijk. Kijk, karakter weten we niet van Koen, maar ja.
Het zijn echt broers.
Ja, het zijn echt broers, ja. En Koen die blijft ook in ons leven. We hebben ook een hele grote foto in de huiskamer hangen van Koen... En, want hij brengt ook zoveel mooi. Kijk, als Koen had geleefd, hadden we Daan niet gehad. En was mijn bedrijfje niet ontstaan. En heb ik geen nieuwe vriendschappen opgedaan. Want ik heb echt zo'n goede vriendinnen overgehouden... die hun kindje op dezelfde manier is verloren als wij. Ja. Weet je? En dan heb je gewoon een connectie mee. En je gaat ook anders in het leven staan. Ik waardeer veel meer de kleine dingen. En toen Daan geboren was, heb ik heel snel mijn ontslag ingediend... omdat ik dacht van, ja, maar ik wil geen opvang meer. Ik wil het allemaal zelf doen. En dat is soms een opgave om die kinderen zelf overdag te verzorgen. 'S Avonds te werken voor mijn werkgever of voor mijn bedrijf. Maar ik had het niet anders willen doen.
Nee, ik heb er zo diep respect voor. Voor de luisteraars, Monique die heeft een bedrijf in handmade producten. Gepersonaliseerde producten.
Ja.
Maar wat ik toch echt het allermooiste vind, is dat jij ook een hoek hebt, een hele afdeling met herinneringsproducten.
Ja. Ja, dat is wel echt mijn kindje.
Ja.
Daar ben ik wel echt heel trots op, want ik ben erachter gekomen dat het gewoon heel moeilijk is om troostcadeaus te vinden. En vooral dan de troostcadeaus met een naam, weet je. Je wilt iets persoonlijks, je wilt iets...
Ja.
Ja, weet je, we kunnen overal dingetjes kopen. Maar echt troost haalde ik persoonlijk uit dingen met een naam erop.
Ja, en als je kijkt naar de dingen die je kunt personaliseren... dan zijn het 9 van de 10 keer ook echt gebruiksvoorwerpen voor een baby. Dus een slapje, een mutsje. Nou ja, je kan het vast wel invullen. Maar dat kan natuurlijk niet als er een sterrenkindje is.
Nee.
Dus dit vind ik zo waanzinnig mooi. En dat weet jij ook, dat ik daar enorm fan van ben, dat dat bestaat.
Ja.
En in die periode, heb jij toen iets gemist van je omgeving? Of
nee, wat nee. Je... heel veel mensen wilden op bezoek komen. Maar dat ging natuurlijk in het begin helemaal niet. Omdat ik gewoon echt, ja, ik kon niet eens voor mezelf zorgen. Laat staan dat ik visite kon ontvangen. Dus ik vond het fijn dat iedereen op visite kwam. Ik heb echt zoveel mensen over de vloer gehad. Maar ook mensen waarvan ik dacht, waarvan ik dat niet had verwacht. En iedereen nam wel een kleinigheidje mee. Zo hebben we bijvoorbeeld een ster cadeau gekregen. Dat we een eigen ster hebben. Hè? Dat staat helemaal geregistreerd. En armbandjes en bloemen en kaarten. En ja, echt gewoon zulke fijne, lieve dingen.
Ik vind dat zo fijn om te horen. Want het lijkt me gewoon zo eenzaam. En als je het dan ook nog eens zou moeten doen zonder een goed vangnet. Om het even zo te zeggen. Dat poeh.
Ik had dat wel echt nodig. Mijn ouders en mijn schoonouders hebben dag en nacht voor ons gestaan. En vooral voor die jongens, omdat ik dat zelf niet kon.
Nee.
Dat kon ik gewoon echt niet.
En hoe gaat het nu met je?
Ja, heel goed.
Ja, ik weet dat. Ik weet dat. Maar ja, de luisteraars weten dat natuurlijk niet.
Ondanks dat ik 2 keer corona heb gehad in 3 maanden tijd. Dus ik ben
is
net
ook op... een record, meid.
Is ook een record. Nee, het gaat heel goed. Er zijn periodes dat het minder gaat. Kijk, 13 april is Koen geboren. En dat zijn altijd zware dagen. En de feestdagen zijn moeilijke dagen. En daarom heb ik ook voor gekozen om 0-urenbasis te gaan werken. Dat ik zelf mijn dagen kan invullen. Dus ik word niet verplicht om te werken en te presteren. En die dagen die gaan we aan met ons gezin. We vieren ook Koen zijn geboortedag elk jaar. Dat doen we met z'n drieën. We krijgen kaartjes, bloemen. Je merkt wel dat dat wel minder wordt. Maar dat neem ik niemand kwalijk, want het is geen zichtbaar iets. Ja, weet je, het leven gaat door, hè? En ons leven op die dag, 13 april, staat altijd even stil. En daarna gaan we ook weer door, maar die dag staan we wel even stil. En Tim die mag dan kiezen, wil je naar school, ga je naar school. Wil je thuis blijven, blijf je thuis. We gaan naar het kerkhof, we lopen daar een rondje, want dat is de plek waar we Koen bij die uitvaartonderneming hebben achtergelaten. We eten pannenkoeken, want als de kinderen jarig zijn, mogen ze iets kiezen. Nou ja, Koen kan niet kiezen, pannenkoeken zijn favoriet, dus worden het pannenkoeken. We steken sterretjes af, we hebben een tuintje voor Koen, want wij hebben toen een boom cadeau gekregen van nichten van mij. Van een boom wat kan groeien als teken voor Koen, dus daar steken we dan sterretjes af. We laten ballonnen op. En we zitten lekker in onze eigen bubbel. We eten cupcakes, zoals net als de uitvaart. We drinken blauwe sportdrank in champagneglazen. Ja, weet je, en we doen waar we zin in hebben. En wil de een gaan zitten huilen op de bank, dan is dat goed. En wil de ander een rondje lopen, is dat goed. En wil je gaan sporten, weet je, doe je ding. Ja. Maar blijf vooral in je bubbel en blijf vooral dicht bij jezelf. Want die dagen zijn niet makkelijk.
Nee.
En die gaan we gewoon aan. Want wegstoppen kan niet en een plaatje geven gaat ook niet. En ons leven, we hebben nu echt een mooi leven, maar we hebben altijd gouden dagen die een zwart randje hebben. Omdat we gewoon altijd een kind tekort komen. We missen gewoon een kind.
Ja.
Dat blijft altijd.
Hey, en wat is jouw tip aan andere vrouwen, gezinnen, mannen die dit overkomen?
Blijf praten. Dat is ons ook op het hart gedrukt. 80% van de stellen die een kind verliezen gaan uit elkaar. Dat is echt heel veel.
Dat is enorm.
Blijf praten, want een man rouwt zo anders dan een vrouw. Kijk, Nick die kon gewoon heel snel weer gaan werken. Die werkte vanuit huis voor mij. Ik kon dat niet. Nee. Ik wilde het liefst alleen maar praten. Ik heb mijn verhalen eindeloos veel keren herhaald. Die verloskundigen die kunnen mijn verhaal wel dromen. Wat ik allemaal elke keer maar weer vertelde. Elke keer hetzelfde verhaal. Maar ze waren er wel voor mij.
Ja.
Als tip, blijf praten met elkaar. Maar zorg ook dat je mensen hebt waar je mee kan praten. En ik hoop dat elke verloskundige praktijk gewoon goed met gezinnen omgaat waar verlies is. Onze verloskundige praktijk is zo betrokken geweest. We kregen elke keer 2 verloskundigen die langskwamen. Die wisselden elkaar af. Als ik iets had, kon ik altijd bellen. Ze waren er altijd voor mij. En vooral in een nieuwe zwangerschap. Ja, die is eng. Je bent niet meer zorgeloos. En je weet dat het garantie is tot aan de deur bij elke echo. En voor ons was het 20 weken echt gewoon killing. De aanloop daar naartoe, want toen vroeg de verloskundige Yvonne, die vroeg van hoe gaat het? En ik zei heel stoer, ja goed. En mijn schoonmoeder en Nick waren mee, die zei het gaat helemaal niet goed. Het gaat helemaal niet goed met haar, want we gaan weer naar de 20 weken. En toen hebben ze ook gewoon rigoureus ingegrepen van, joh, luister, je komt elke dag het hartje luisteren als je dat wil. Toen hebben we afgesproken om de dag. En dat ze echt vroegen aan mij van, gaat het nog? Wil je vaker? Weet je wel? Echt gewoon dat meeleven. En ik hoor ook andere verhalen, dat er ook organisaties zijn die dat niet doen. Nee. Het is wel echt heel belangrijk, want het is niet niks wat er gebeurt.
Nee. Hey, en kon je de angst daarna, nadat je die 20 weken echt wel had gehad, ook wat meer loslaten? Of bleef dat?
Nou, ja, wij hadden de 20 weken echo rond februari was het, geloof ik. Ik weet het niet meer precies, maar in die tijd kwam ook corona. En ik zat dus alweer in een ziektewet met mijn bekken en mijn spugen. En ook ja, gewoon psychologisch, omdat het gewoon echt niet ging. En toen zei mijn baas van, ja luister, jij zou 2 keer in de week koffie komen drinken, maar dat gaan we niet doen, want we weten helemaal niet wat die corona doet. En we willen met jou gewoon geen risico's lopen.
Nee.
En de werk van mijn man zei eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus wij zaten al in lockdown, hadden wij al besloten om te gaan voordat Nederland in lockdown ging. En wij leefden echt met z'n drieën op een eilandje.
Ja.
Wij waren heel voorzichtig. Ja, dan komt corona, de regels worden aangescherpt, je moet alleen naar ziekenhuizen. Dus mijn steun en toeverlaat, wat ik zo nodig had, die had ik gewoon niet. Ben ik ook heel boos geworden in het ziekenhuis, want ja, weet je, toen was het natuurlijk ook allemaal ontwetend en wat we nu weten. Maar ik moest dan alleen naar triage en dan werd ik alleen in die banden geheven. Moest er weer een ECG of CTG, met zo'n hartfilm gemaakt worden. En dan zat ik daar alleen. En mijn man zat beneden. En tegenover mij kwam de een naar de ander. En die stoelen werden niet ontsmet. En die banden gingen van Marietje naar
ja.
Maar op. Dus ik had daar praat van gemaakt. En ik heb ook gevochten als een leeuw dat de geboortefotograaf erbij moest zijn. Ik heb letterlijk gewoon die gynaecoloog bijna over tafel getrokken. Ik zeg, jullie met dat gezeik hier. Mijn steun en toeverlaat staat beneden buiten te wachten. Die heb ik zo nodig. Voor hem is het ook allemaal spannend naar wat er allemaal gebeurd is. Jullie kennen onze geschiedenis. Ik moet een geboortefotograaf erbij hebben bij de bevalling. Jullie hebben het alleen maar over inleiden. Dat wilde ik niet. Maar ja, ik liep tegen zwangerschapsvergiftiging aan. Dus ik wist ook wel dat de klok begon te tellen. te tikken. En er was dus zo'n jongen in opleiding. En ik zei, ja, jij kan er helemaal niks aan doen. Hoor. Maar jij hebt toch geen zak en jij mag er wel bij zijn. Ja, ik was echt heel... Tot aan raad van bestuur het opgezocht dat die geboortefotograaf bij moest zijn. En dat mocht niet. En de volgende dag kon ik niks meer vastpakken door tintelingen. Ik kon niet meer op mijn benen staan, door tintelingen in mijn voeten en mijn handen. Ja, toen moesten wij naar triage en toen was het echt 1 voor 12. Mijn man mocht ineens erbij zijn en toen dacht ik al, dit is niet goed. Als hij hier al bij mag zijn,
ja. Dat klopt.
En, maar ik wilde niet meer bevallen, want ik dacht, ik ga in coronatijd zonder fotograaf echt niet bevallen. Wat jullie hier ook allemaal willen. Hij zit nu veilig in mijn buik, ik voel hem elke dag. En jullie maken je druk en ik niet meer. Ik was helemaal omgeslagen. Waar ik eerst zwangerschap eng vond, wilde ik hem niet meer delen met de rest van de wereld.
Ja.
En toen zeggen ze, ja, maar wij gaan jou opnemen, wij gaan inleiden vandaag. En wij waren echt allebei in shock. En we hadden voor Tim al opvang geregeld, want die hadden bij oma gedropt gauw. Maar waren heel de hond vergeten dat daar ook wel wat voor geregeld moest worden. Ja, ook gauw geregeld. En toen zouden ze een ballon gaan plaatsen en dan zou ik naar huis gaan. En dan zou ik de volgende dag terugkomen, want ik was op zich stabiel. Maar die ballon plaatsen lukte niet. Ik kreeg wegrakingen. En toen kwam de gynaecoloog binnen, die ik een dag daarvoor over tafel had getrokken. Over die geboortefotograaf en over die co-assistent van haar. En zij kijkt mijn man aan, ze zegt, maar wij gaan hiermee stoppen. Jullie gaan nergens meer heen. Jullie gaan niet meer naar huis. Jullie blijven hier. En mijn man zegt, hoor ik dan nou goed? Jij komt hier binnen. Jij kijkt haar aan en jij zegt, dit is het plan. Terwijl dat je niet eens weet hoe en wat. Ze zegt, ja, maar gisteren trok ze mij nog over tafel. En nou, ik zie hier als een lammetje op die bank. Dus nee, jullie blijven hier. Ja, en toen ging het heel snel. Toen werd ik ingeleid. Maar ik wilde dus per se naar huis. Want ik had tegen Tim gezegd, vanavond is de laatste avond dat we met z'n drieën zijn. Want hou er rekening mee dat volgende week de baby geboren wordt. Want ik voelde ook wel aan, dit gaat niet heel lang meer duren. En bij Tim was ik 3 weken te vroeg ingeleid vanwege zwangerschapsvergiftiging. Yes. En ik liep er nu tegenaan, dus ik dacht, ja, 1 en 1 is 2. Dus ik zeg tegen die gynaecoloog, zeg, ja, maar luister, ik heb dit mijn zoon beloofd en die belofte ga ik nakomen. Nou, met veel 5 en 6 mocht hij naar het ziekenhuis komen. Dus ik zat inmiddels aan de weeënopwekkers met zo'n tablet of weet ik het hoe ze het hadden gedaan. Ik naar beneden, vol met krampen, weg te puffen. Maar ja, we gingen friet eten met frikandellen, een favoriete kostje. En daarna zou hij naar huis gaan en zouden wij contacten hoe het ging.
Ja.
Maar toen was ik stabiel, hebben gegeten, beneden ben ik terug naar de kamer gegaan. Mijn man en Tim zijn naar huis gegaan. En toen hebben wij besloten om de inleiding te staken, omdat ik zo moe was van alle emoties. Maar ook omdat we waren stabiel. En het was goed zo even tot rust komen. Dus ik heb die nacht in het ziekenhuis amper geslapen. Mijn man heeft thuis geslapen. Is morgen 7 juni. De douche nog ontstopt voordat hij naar het ziekenhuis kwam. Want die dacht, als de kraamzorg van de week kwam, zit met een verstopte douche niet handig.
Het is maar waar je aan denkt.
Ja, nou dat. En die is gekomen naar het ziekenhuis. En ik heb 's morgens een gift, medicatie gehad. En 's middags een tweede gift. En toen al heel snel, ik was met mijn beste vriendinnetje aan het app. En die had dienst. Die werd op die dag, had ze een auto voor zich die ze graag in de prak had gereden. En ik was alleen maar blij dat zij dat niet was. Want ja, met de angst die ik al had, dacht ik wil niet nog een uitvaart.
Nee.
En de weeën begonnen heel snel. En we hadden afgesproken dat als ik weeën zou krijgen, dat ik die verpleegster zou bellen. Maar ja, ik dacht, ik doe dit wel. Komt goed, ik heb jou niet nodig, ik weet wat het is. Dus ik lag ze weg te puffen, toen komt de avondnieuws binnen en die zegt, zo, hallo, is het hier? Ze zegt, je hebt echt al weeën. Ja, zegt mijn man, maar ze wil niet bellen, want ze is zo eigenwijs als wat. Nou, ik moest onder de douche gaan zitten en dan ging hun overdrag in en dan kwam het wel goed. Nou, echt het slechtste plan ever om onder die douche te gaan zitten. Ik zeg tegen mijn man, haal mij hier onderuit. Ik zeg, van wie dit bedacht heeft, ik zeg, die is echt van het lotje getikt, maar dit wordt echt zo echt, dit gaat er niet worden. Nou, ik op dat bed en toen kwam dat meisje en dat meisje was zelf zwanger. Ik heb nog medelijden met haar. Er lagen daar 3 of 4 mensen te baren en zij was hoogzwanger en ze liep van hot naar her. En wij hadden natuurlijk een aardig dossier. Oh, echt zielig. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, je moet naar mij luisteren. Ik weet dat ik in 2020 leef, maar in mijn hoofd zit ik in 2019. De vergelijking van deze bevalling is hetzelfde als de bevalling van Koen, maar ook van de oudste van Tim. En ik kreeg paniekaanvallen, dus ik stagneerde in de bevalling. En toen hebben ze gelijk ingegrepen. Ik moest gelijk een ruggenprik krijgen om de vergelijking eraf te halen. Omdat het al zo heftig jaar was.
Ja.
Met alles wat er gebeurd was, wilden ze niet dat dit ook nog een traumatische ervaring was. Want bij de oudste is geboren, die is gelijk meegenomen omdat hij niet ademde. Die heb ik 3 uur lang niet gezien wat het kritiek was. Ja, het is echt een hel geweest. Dus dit was echt gewoon, ja, weet je, hun missie was, dit moet zoals het hoort. Nou, hup, naar die OK, de ruggenprik erin, was er zo'n vent, zo'n dikke anesthesist, die had corona gehad, was weet ik hoeveel kilo afgevallen. En toen heb ik nog gezegd, ja, ik weet niet waar je afgevallen bent, maar dat is niet te zien, hoor. Nou, mijn kennis van mij, die had dienst, die appte mij van, mom, ben jij net op de IC of op de OK geweest voor ruggenprik? Ja, dat was ik. En nou, we hebben smakelijk om juist te lachen met de koffie. Ja, dat is alvast wel. En toen kwam ik terug op de kamer. En ja, ik was helemaal het vrouwtje, want ik voelde natuurlijk niks meer. Dus ik had de grootste mond. En toen zei ik op een gegeven moment, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit moet er nou uit. Nee, dat kan helemaal niet. Ik zei, ja. Toen gingen ze voelen. Ze zeiden, wat is een sterrenkijker? En toen dacht ik, godverdomme, ik heb hier een ster in de hemel. En heb hier ook nog een sterrenkijker in mijn buik. Op handen en knieën op dat bed. En toen zakte die druk weg. En toen op een gegeven moment zei ik... Ik zeg, ja, maar nou kunnen jullie doen, laten wat je wil. Maar het moet er gewoon nu uit. Dus ik ga op mijn rug liggen. Nee, zegt die verpleegkundige, dat kan helemaal niet. Ik zeg, ga nu op mijn rug liggen. En het gaat er nu uit. Dus ik ga op mijn rug liggen. Zij drukt op die alarmknop. Nou, er komt gelijk een hoop volk binnen. En 3 keer persen en meneertje was er. Ik heb hem zelf aangepakt, op mijn borst gelegd. En ja, dat was onbeschrijfelijk. Want dan heb je ineens een levend kindje. Maar het was heel eng.
Oh, ik kan het me zo voorstellen. Maar wat overheerste er op dat moment? Was het echt een combinatie van eng en zielsgelukkig?
Zielsgelukkig, maar ook de angst. Wij waren gewend dat Tim meegenomen was toen hij geboren was. Koen was meegenomen na zijn geboorte. Ik was alleen maar bezig met, ademt hij goed? Doet hij het goed? Ik zei, wanneer nemen jullie hem mee? Waar nemen jullie hem mee naartoe? Wanneer krijg ik hem terug? Wat gaan jullie doen? En toen zei de gynaecoloog, zei stop. Jullie zijn zo getraumatiseerd. Daan, blijf bij jullie, zolang jullie het willen. Dit is het gouden uur. Hij blijft op jouw borst, zolang jij wil. Wij nemen hem niet mee. Hij doet het goed. Weet je, het komt echt goed. Vertrouw daarop. Vertrouw op ons. Ja, dat is heel moeilijk, want je moet mensen gaan vertrouwen die je niet kent,
ja.
Maar je leeft ook met angst.
Ja.
Heel snel hebben wij Tim via FaceTime op de hoogte gebracht, want die mocht niet komen door corona. Was al lang blij dat mijn man mocht blijven. mijn ouders gebeld. Nou, die wisten niet dat wij in het ziekenhuis lagen. Mijn moeder had die dag daarvoor een vraag gesteld. En ik zei, ja, daar heb ik geen antwoord op, want ik ben in de stad. Maar ik lag natuurlijk al in een ziekenhuis. Maar daar wist bijna niemand. Dus die schrokken toen wij FaceTime met een baby vast hadden. Oh. Ja, voor mijn broer precies hetzelfde. En we belden mijn schoonzusje en mijn man zei, ja, Daan is geboren. En mijn nichtje, de oudste, Hanske, die hoorde, er is een dame geboren. En die was helemaal blij, want die heeft alleen maar neefjes. En toen zei ik, nee, het is een jongetje, Daan. En die was helemaal boos, omdat ze geen nichtje had. Superleuk vonden wij dan. Ja, en wij hadden ook nooit verwacht dat wij drie jongens zouden krijgen. Wij wisten niet wat het werd, hadden we bewust voor gekozen. Omdat we anders bang waren dat we de zwangerschappen gingen vergelijken. En we vonden dat dat niet... Ja, wij wilden dat gewoon niet.
Nee.
We hebben wel reacties gehad van mensen van... Oh, nou heb je eindelijk een baby waar je voor kan zorgen. Ja, dat klopt, maar het is geen vervang van Koen, weet je. Zo hebben wij dat ook nooit gezien. Zo voelt het ook niet. En zo is het ook gewoon niet. En ja, dan mag je de volgende dag met een levend kindje naar huis... Een schril contrast met een jaar daarvoor dat je met lege handen naar huis gaat. En nu met een gevulde maxicosi. En dan moet je over de snelweg rijden. Ik heb heel de autorit achterstevoren in de auto gezeten. Alleen maar gezegd dat mijn man zachtjes moest rijden. Elk bochtje, elk hobbeltje. Want ja, ik was heel voorzichtig. De kraamzorg die bij Koen was, die kwam die avond ook. Die hoefde niet te komen, maar die was zo lief om te komen. Die heeft ons opgevangen. De coronaregels waren eigenlijk, sorry dat ik het verklap, die hebben we allemaal overtreden. De schoonouders kwamen onze Tim thuis brengen en die zou zijn eerste ontmoeting met zijn broertje hebben. Die hebben wij opgevangen in de gang en mijn schoonouders dachten, dan gaan wij het via het raam zien. En wij hebben die gewoon binnengelaten en Natasja, de kraamverzorgster, zei nee, we laten jullie gewoon binnen. Weet je, dit is geluk. En dit moet gevierd worden. Ja. He, na het verlies van vorig jaar mogen jullie dit ook voelen, dit geluk en deze liefde. Ja, dus dat was de eerste ontmoeting met grote broer en thuis veilig met Koen in de kast, in zijn urntje. En onze Daan in onze armen, ja.
Wat een bizar verhaal.
Ja.
Wat een bizar verhaal.
Ja. Alles bij elkaar en dan... Zo hard bezig voor een kindje die moet afstaan. Uiteindelijk is ze uit obductie gekomen. De navelstreng heeft een beschermd laagje. Dat laagje was niet overal aanwezig en op zo'n punt is het geknakt. Waardoor de toevoer van mij naar Koen is afgesloten. Waardoor hij dus nog vruchtwater op heeft kunnen nemen. Maar de nieren stoppen als een van de eerste organen. Dus niks meer uit kunnen scheiden. Hij heeft, zeggen ze, niet geleden. Dus hij is vredig heen gegaan. Ja, en nu hebben we drie jongens, waarvan één ster.
Ja, ik vind het heftig, ik vind het intens, ik vind het waanzinnig mooi, want je vertelt het met zoveel liefde. Maar goed, ik ken je nu natuurlijk inmiddels al een tijdje. Ik voel me ook heel dankbaar dat je dit verhaal met mij zo wil delen en het ook zo wil doen. En dat het er gewoon mag zijn en... dat jouw verdriet er mag zijn, maar dat ook Koen er mag zijn. En dat eigenlijk alle sterrenkindjes, want deze is gewoon voor alle sterrenkindjes. En voor alle mama's en alle papa's die een sterrenkindje hebben.
Ja, weet je, je draagt een sterrenkind onzichtbaar mee in je leven.
Ja.
En elke kerst en elke verjaardag, elke mijlpaal... Weet je, is het gewoon een gemis. En vooral als ik naar vrienden kijk, en dit weten we niet eens, maar als ik dan hun zoon zie, die wordt 3 in augustus, dan denk ik, ja,
ja.
Dat is waarschijnlijk ook zo geweest.
Ja.
En als hij straks 4 is en naar school gaat, dat is een mijlpaal.
Ja.
Ik kan Koen nooit maken. En dat zijn soms wel ja, moeilijke momenten. Een vriendin van mij die ook een kindje is verloren. Wij zijn in contact gekomen door onze kinderen, sterrenkinderen. Die appt dat dan ook van, joh, ze zou anders nu naar school zijn gegaan. Ja, dat klopt, ja. En dat zijn gewoon moeilijke dingen.
Ik denk dat je de rest van je leven dat gewoon bijblijft. Dat je denkt, alle momenten die je kan bedenken, die kun je nooit met Koen hebben.
Nee, En toch zweeft hij mee in je leven. En dat is heel fijn. Als we op vakantie gaan, gaat er altijd een foto mee.
Ja.
Of zo'n urntje gaat mee. Ik vind het heel moeilijk om hem alleen thuis te laten. Want dan denk ik, als er iets gebeurt met het huis, dan is Koen daar alleen en dan kan ik hem niet redden. Ja, voor een ander denkt, het staat in een urn in de kast. Klopt, maar weet je, dus het enige wat wij hebben zijn spullen en de foto's. En die zijn zo dierbaar.
Ja.
We hebben ook voor alle drie de jongens, nu dat is met Koen begonnen, hebben wij een grote schatkist met zijn naam erop. En die hebben nu ook voor alle drie de jongens een eigen herinneringskist. En die van Koen zit bewonderenswaardig aardig vol, net als van die andere twee. Daar zit ook echt alles in. Ik had in die tijd ook een boek van Bureau Sophie of zo heet zij. Dat is in ieder geval voor altijd mama. En daar kan je je verhaal inschrijven. En er worden allemaal vragen ingesteld van wat waren je toekomstdromen tot hoe is het verlies gegaan. Allemaal blaadjes om 100 keer de naam op te schrijven van je kindje. Gewoon een heel fijn therapeutisch boek voor verlies. Dat is ook echt gewoon een tip voor iedereen die te maken heeft met kindverlies en van zich af wil schrijven. Je hoeft zelf je vragen niet te bedenken. Je kan het gewoon invullen waardoor je het al verwerkt. En ik had een boek gekocht, Voor altijd een kind tekort. Ja, je denkt dat je gek wordt door het rouwen. Ja, die jaloezie, noem maar op allemaal. En dan lees je in dat boek en dan is het gewoon echt compleet normaal. En dan besef je van, ik ben niet gek, weet je. Dit hoort erbij. Anderen hebben dit ook. Ik ben niet alleen. En dat boek heb ik overigens aan de verloskundige meegegeven. Om aan iemand te geven die een kindje is verloren. En ik weet dat na de geboorte van Daan, in die week, is er een kindje overleden. Dus ik hoop dat die ouders net zulke fijne opvang hebben gekregen van de verloskundige als dat wij dat hebben gehad.
Ja.
Ja.
Hey, ik ben onder de indruk. Hey, is er nog iets wat jij wil meegeven?
Ja. Een zwangerschap is niet vanzelfsprekend. Vraag ook niet aan mensen of dat ze een kindje gaan verwachten of zo. Want je weet niet hoe iemand daarin staat en hoe ze ermee bezig zijn. Want misschien lukt het wel niet, net als bij ons. Maak geen opmerkingen dat je niet ermee bezig moet zijn. Want als je in een traject zit, ben je er gewoon mee bezig. Want je moet op uren een afspraak naar het ziekenhuis. Heb je te maken met stilgeboorte of overlijden net na of tijdens de bevalling of op een later leeftijd een kind verliezen, weet je, neem je tijd om te rouwen, praat erover en voor de omgeving wil ik zeggen, vraag ook eens een keertje, ook al is het jaren later van, goh, hoe gaat het met je en hoe ga je nu om met het verlies van je kindje, hè? Vraag naar het kindje, want dat kindje doet er ook toe, het groeit wel niet, maar in je hart groeit het wel van een ouder. En blijf praten met elkaar, vooral dat. En zoek hulp als je het nodig hebt, zoals ik. Want je bent echt niet alleen en je hoeft je niet te schamen.
Nee.
Dat zijn dingen waar je gewoon niet alleen uit kan komen. En zoek, heb je het na jaren nog moeilijk, zoek dan hulp, weet je. Doe het op je eigen tempo en je eigen manier, maar vraag hulp. Ja, en wat ik heel fijn vind, is gewoon dat ik contact heb met andere sterrenouders. Omdat je een connectie hebt die je, waarvan je het bestaan niet wist.
Ja.
Je hebt dan iets gemeenschappelijks.
Ik wil je dan ook heel graag vragen of ik je naam erin mag noteren waar het verhaaltje van de podcast staat, dat mensen jou kunnen vinden.
Ja, ik wil jou ook best nog wel wat foto's sturen als je dat zou willen om erbij te zetten. Nette foto's, hè?
Daar gaan we het sowieso over hebben. Hey, ik denk dat wij de podcast voor nu hier gaan afsluiten. Ik wil jou onwijs bedanken voor dit bizar, heftige, mooie, liefdevolle verhaal over Koen en je mooie gezin met Tim en met Daan en met je fijne man. En ik ben zo onwijs blij dat jij je zo erdoor bent gekomen.
Ja, dankjewel. Ik vond het heel fijn dat ik mijn verhaal mocht doen. Want dan blijft Koen toch een beetje levend. Klinkt wel dubbel.
Absoluut. Absoluut. Ja. Koen die blijft leven en dit geldt voor alle sterrenkindjes. Dus inderdaad, luisteraar, als je iemand kent die een kindje verloren is, vraag ernaar, hou de naam levend, want dat is het allerbelangrijkste voor de ouders. Ik ga de podcast afsluiten. Ik ga hier even van bijkomen, dat zal ik je ook eerlijk zeggen. Ik vond het intens. Ik hoop dat je het gesnotter aan hebt kunnen horen. En onwijs bedankt als je hebt geluisterd. En je hoort vanzelf alweer wanneer er een nieuwe volgende podcast is. Toedeledokie!